Dames en heren, ik heb even geteld samen met de griffier en het blijkt dat we een quorum hebben. Allereerst excuses aan de publieke tribune. U was hier keurig voor 7:30 en namens degenen die te laat waren en die nog gaan komen, bied ik u excuses aan, want uiteindelijk moeten volksvertegenwoordigers keurig op tijd komen. Anders had het niet moeten worden. Dames en heren, ik heropen de vergadering van 17 maart jongstleden. Er was een andere voorzitter en daarom is het uitgelopen. U mag niet lachen, ik meen het serieus. We gaan het vanavond niet te laat maken. Korte klappen. Voor ligt het vaststellen van het bestemmingsplan Schorel, Kernen en de buurtschappen. Inclusief de nota van de beantwoording van de zienswijze. Kijk even om me heen, ik zie een hoog intelligentiegehalte, dus het mag niet al te laat worden vanavond. Wie mag ik hierover het woord geven? Eerste ronde, de heer Groot.
Ja, voorzitter. Voorzitter, we zijn vorige keer uit elkaar gegaan in een soort verwarring. Verwarring omdat er een aantal zaken boven tafel kwamen die in ieder geval de nodige vragen opriepen. Er is nu gelegenheid geweest, ook intern, om die verwarring nog eens goed te bekijken en te proberen daar duidelijkheid in te verschaffen. We hebben in dat verband dan ook een brief gehad van de portefeuillehouder die nog eens goed aangeeft wat die bestemmingsplan herziening in principe inhoudt en waar het om gaat. Nu is het vaak zo, na beantwoording komen weer nieuwe vragen op. En dat is ook in dit geval is dat aan de orde. Daarnaast heeft collega Van der Leij en collega Medendorp een aantal vragen gesteld waarvan we de beantwoording op de mail allemaal mee hebben kunnen krijgen. En ook naar aanleiding daarvan heb ik een aantal vragen. En laat ik beginnen met het eerste. De portefeuillehouder geeft precies aan wat hij bedoelt en wat het vertrekpunt is. Naar aanleiding van dat antwoord wil ik toch de volgende vraag aan hem voorleggen. Op het moment dat we spreken over bestemmingsplannen die oud zijn, sommige zelfs uit 1937... dan weten we dat er tot op de dag van vandaag best ontwikkelingen geweest zijn die al dan niet op de juiste manier ergens in een dossier terechtgekomen zijn. Er zijn ook ontwikkelingen geweest die misschien wel niet eens vergund zijn of hadden mogen worden, laat ik het zo zeggen. Toch moeten we op dit moment proberen een conserverend plan te maken, uitgaande van de huidige situatie. Nu is er natuurlijk ook jurisprudentie hoe we om moeten gaan met zaken die al heel lang zo zijn en waar in het verleden niet is gehandhaafd. En als ik de jurisprudentie daarover goed in beeld heb, dan gaat het om het volgende. Elke 10 jaar herzien je je bestemmingsplan. Tref je iets aan waarin wat op de plantkaart hoort omdat het er is en wat niet vergund is, dan kan je 2 dingen doen. Je kan alsnog gaan handhaven. En je kan ook zeggen, het maatschappelijk nut toont misschien aan dat we moeten gaan handhaven, dus ik zet het alsnog in de volgende planperiode onder het overgangsrecht. Maar de derde mogelijkheid is dat als je dat alle twee niet doen, dat je bij de volgende herziening moet zorgen dat het gelegaliseerd is. Nou, en dan nu de vraag, hoe gaan we om met die situaties, en er zijn er nogal wat, die in die hele lange periode onder een van deze voorbeelden vallen. Want we moeten niet vergeten dat we uiteindelijk toch allemaal als doel voor ons hebben om een helder en duidelijk bestemmingsplan te maken, maar dat we ook graag een betrouwbare overheid willen zijn. En een betrouwbare overheid is een overheid die toezeggingen gedaan in het verleden al dan niet op schrift gezet, waarbij de mensen die het betreft toch het beeld vormen van dat is mij door de overheid toegezegd, een soort verplichting naar ons toe oproepen. En daar worstel ik mee. Ik ben het nogmaals volledig met u eens dat u het goede spoor te pakken hebt. Maar er zijn een heel aantal zaken waarvan ik zeg, heeft de geschiedenis er niet voor gezorgd. Dat hadden we nog eens heel nadrukkelijk met elkaar moeten gaan praten en zeggen, hoe gaan we dat soort zaken nou oplossen? Want onze geloofwaardigheid, en dat wil ik absoluut niet, komt een beetje in het gedrang, doordat het allemaal zo ongelooflijk lang geduurd heeft, voordat we oude toezeggingen uit het verleden, dat wordt in een bestemmingsplan geregeld, nu, op dit moment, niet kunnen concretiseren. En daar heeft u gelijk in. En toch is daar ook daarover is jurisprudentie, hoe je daarmee om moet gaan. En dat mis ik in dit betoog een beetje. En misschien is het goed als u op die eerste vraag, in de eerste ronde, probeert een antwoord te dichten.
Krijgt u ongetwijfeld. Buitengewoon helder. U schetst even wat er bij alle bestemmingsplannen speelt. En waarschijnlijk is het bij school wel heel belangrijk, want er is een oud zeer blijven liggen. Wie mag ik verder het woord geven? De heer Medendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even ingaan op de beantwoording die ik gehad heb op mijn vragen. En allereerst wil ik ingaan op het archeologisch onderzoek. Het is, zoals in het antwoord wordt gesuggereerd, niet mijn insteek geweest om dit archeologisch onderzoek in twijfel te trekken. Ik heb alleen aangaande de interpretatie mijn twijfels willen uitspreken over de waarden die aan bepaalde stukken van het gebied in het licht van dit rapport worden gehangen. Overigens ben ik van mening dat een dergelijk stuk ook door de plaatselijke geschiedkundige geschreven zou kunnen zijn. Van een archeologisch bureau had ik wel wat meer verwacht. Het kan in mijn optiek niet zo zijn dat op basis van veronderstellingen, aannames of claims op bepaalde gebieden kunnen worden gelegd. En helemaal niet als dat gebied al in hoge mate sprake geweest is van geroerde grond. Achteroverleunen, dat kan iedereen. Wat ik hiermee zeggen wil, dat als de verwachtingen er zijn, waarop die plaatsen naar enkele bevestigingen van die veronderstelling kan worden gezocht en niet moet worden gewacht op bouwactiviteiten van de burger. Het is voor mij bijvoorbeeld een raadsel waarom er, ondanks dat er vermoeden wordt uitgesproken over een filiaal van de Egmonder Abdij in Kampendaan, daar kennelijk nooit daadwerkelijk onderzoek naar is gedaan. Bewijs maakt alles duidelijker en sterker. Burgers voor jaren met dit soort van belemmeringen confronteren, kan nooit de bedoeling van de democratie zijn. Ik realiseer mij dat het op dit moment ondoenlijk is om in het onderwerp aansprekende veranderingen aan te brengen, maar vraag aandacht voor dit standpunt en verzoek de wethouder en de dienst dit mee te nemen voor de komende processen. Over het antwoord aangaande de voormalige melkfabriek De Goede Verwachting maak ik mij ernstig zorgen. Op de ter tafel gedeponeerde stukken staat wel degelijk het stempel van de gemeente Schorel en niet van het kadaster of enig andere instantie. Daarom heb ik nog een paar aanvullende vragen. Staat de bedrijfswoning van de voormalige melkfabriek gekoppeld aan deze fabriek in het vigerende bestemmingsplan? Of is deze functie gekoppeld aan bedrijfsuitoefening in de ruimste zin? En kunt u dat, indien het een of het ander wordt bevestigd, staven door een kopie van dit stuk of wetsartikel aan de commissie of aan de raad aan te reiken? De bewijsvoering aangaande de tweede bedrijfswoning is weliswaar dun, maar niet tegenstaande dat toch wel duidelijk en wordt door de eenvoudige burger als een goedkeuring gelezen. Wat betreft de uitleg gekoppeld aan de kaarten wil ik graag zekerheid over het volgende. Het lijkt dat de weergave op de bestemmingsplankaarten niet altijd volledig in overeenstemming is met de werkelijkheid. Met die werkelijkheid bedoel ik een bestaande situatie wat de waarneming betreft en de werkelijkheid wat betreft vergunde objecten, zonder daarbij in details te treden. Navraag bij de wethouder leerde dat deze daar niet zwaar aan tilde. Plannen worden gedigitaliseerd, aldus de wethouder, en elke afwijking van het vergunde of geconstateerde kan dus razendsnel ambtelijk worden gecorrigeerd. De staf daarentegen reageerde op die vraag over ambtelijke wijzigingen terughoudender. Dat lag toch niet zo eenvoudig. De raad heeft hier volgens de ambtenaar eindbeslissingsrecht. Zie hier een gigantisch dilemma. De wethouder die slechts nog een jaar in functie is zegt dat het geen punt is. En de ambtenaar die waarschijnlijk nog wel wat langer mee moet doet wat betreft eventuele ambtshalve veranderingen terughoudend. Ik wil graag weten of datgene dat nu in het bestemmingsplan wordt neergelegd een dusdanige flexibiliteit heeft dat eenvoudige ambtshalve wijzigingen zonder tussenkomst van de raad kunnen worden aangebracht, of dat dat proces toch wat ingewikkelder ligt. Indien dat laatste het geval is, zullen wij wat betreft het bestemmingsplan Schorel en omliggende kernen via een motie om uitstel vragen. Dan nog wat inhoudelijk wat betreft het bestemmingsplan of het ontwerp zelf. Wij zien geen enkel bezwaar om de bebouwing en het erf van de heer Mulink in het bestemmingsplan op te nemen en overwegen dat via een amendement te realiseren. Hetzelfde geldt voor het complex op Biggeslaan 6. Wij geven als de raad als advies om het in zijn geheel in onderhavig bestemmingsplan op te nemen, inclusief de 1,5 hectare weide. Mochten er van de zijde van de wethouder of de staf zwaarwegende argumenten worden aangedragen om deze beide punten niet te realiseren, dan horen wij dat graag. Voorlopig is dat...
Dank u wel, meneer Medendorp. Ik moet u eventjes licht terecht wijzen. Het is niet de bedoeling dat u een standpunt of een opmerking van een wethouder hier noemt. Van een ambtenaar. U vergadert hier met de commissie. U kunt in conclaaf met de wethouder. En ik stel het zeer op prijs als u ambtenaren er buiten laat. Die zijn ter ondersteuning hier van het college. En een opmerking daarover vind ik niet op zijn plaats.
Voorzitter, als ik even mag interruperen, ik heb geen namen genoemd. Ik heb gewoon
daar gaat het om. U heeft het over een ambtenaar, dat is helemaal niet nodig. U kunt uw betoog net zo houden en overtuigend zonder deze opmerkingen. De heer Groot.
Voorzitter, ik wil toch de heer Medendorp in deze ondersteunen. Zo zijn we het proces ingegaan. We halen de vragen leggen we voor een deskundige en aan de portefeuillehouder. En als je dan twee verschillende insteken krijgt, is het goed om hier even met elkaar over die insteek te praten. Er is niets mis mee.
Het gaat erom dat u een oordeel velt over het werk van een ambtenaar en dat staat hier niet ter discussie.
Nee, voorzitter, dat heb ik niet verstaan. Het gaat erom dat je twee verschillende uitgangspunten hoort en die moet je hier even rechtzetten. En dat hoort zo.
Oké, u kunt gewoon zeggen dat u het gehoord heeft en het is voldoende. Wie kan ik verder het woord geven? Mevrouw de Ruiter.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst willen we graag de heer Groot ondersteunen in zijn vraag over de oude gedoogsituaties, de vele gedoogsituaties uit het verleden die wel of niet een stempeltje van de gemeente voor een detail hebben meegekregen of niet, waardoor een schijn ontstaat naar de burger toe dat het gelegaliseerd is en nu blijkt dat niet zo te zijn. En bij ons bestaat ook eigenlijk de behoefte om op dit punt te zeggen, we moeten gaan kijken welke situatie we alsnog gaan legaliseren. Een vraag dus die wij ondersteunen richting de wethouder. Dan hebben wij ook nog een vraag richting het broederschapshuis, waar de argumentatie volgens ons toch niet helemaal klopt van de wethouder om te zeggen dat het vergelijkbaar is met elke andere recreatieve instelling. Dat is niet zo. Dit huis heeft toch, deze organisatie heeft toch echt een maatschappelijke functie. En de behoefte is duidelijk aangetoond dat daar 24 uur per dag een bedrijfsleider aanwezig is. Opzichte, omdat er ook veel minder valide vakantiegangers komen, het huis juist daarvoor ook open staat. En wij vinden dus de situatie iets anders dan door de wethouder in zijn antwoord geschetst. Dan hebben we ook, willen we graag meneer Medendorp ondersteunen in zijn betoog richting de melkfabriek. Dus ook hier ondersteunen wij zijn vragen.
Hartelijk dank. De heer Rietbrink. De heer Akkerman.
Ik kan wel vragen stellen, maar ze zijn zojuist door de heer Medendorp en de heer Groot ook gesteld. Dus bij deze geen vragen verder.
Dat noem ik nog eens efficiënt vergaderen. De heer Van der Leyen.
Ik even, misschien vooral ik moet vragen. Ik ben, de heer Groot kwam met een soort algemene eerste ronde. En ik heb inderdaad een aantal schriftelijke vragen ingediend. En daar heb ik ook antwoord op gekregen. Die wil ik anders wel eventjes stuk voor stuk doornemen. Maar ik heb ook vooraf eigenlijk een algemene vraag die ook een beetje gekoppeld is aan wat de heer Groot in de Meenderhof zei. Van, jij moet het zeggen precies. Ik heb het idee dat inderdaad de huidige situatie als die nu aanwezig is en wat op de plankaarten staat, dat daar toch nog wel wat hiaten in zitten. De vraag is even natuurlijk van hoe nauwkeurig is, laten we zeggen, het oude plan en de nieuwe situatie vertaald. En daar zijn zo hier en daar, en ik heb na mijn vragen die ik had en die ik voor de 25 had ingestuurd, heb ik nog een aantal andere vragen ingezonden naar aanleiding van de plankaarten. En waarin ik dan geconstateerd heb dat er toch nog een aantal vraagtekens ook daarin zitten. Misschien meer technisch, ik heb het ook aangegeven dat het meer om ambtelijk iets ging. Dus dan, die antwoorden zijn nog niet gegeven, dat kon ook misschien niet meer, dat was misschien te kort dag. Maar goed, dus ik ga nog uitzoeken hoe we daarmee om moeten gaan. Een aantal dingen zijn misschien wel essentieel die erin stonden, een aantal zaken niet. Dus dat is nog een beetje de vraag van hoe de heer Medendorp heeft me gesteld, hoe je eventueel met zaken later nog gaat corrigeren en of dat dus mogelijk is. Ik denk dat dat gewoon zowel voor de raad als voor de burgers van belang is om goed te weten hoe het spel gespeeld wordt. Nadat we het bestemmingsplan vaststellen zoals het er nu voor ligt of met wijziging al dan niet. Dat is even in het algemeen. En dan heb ik nog, naar aanleiding van mijn vragen, moet ik die gelijk meenemen? Ja? Oké. Okay. Nou, ik had ze...
Eén momentje.
Oké, nou dat geeft
ik. Ik ben in beeld. Dus
oké. Okay. Nou ja, goed, ik weet niet. Ik ga maar... Even kijken, dan gaat het eerst over de burgemeester Pekelaan 20. En dan had ik daar een vraag over gesteld over de hoeveelheid bos. En ik heb daar later, maar die koppel ik er dan toch maar even aan, een vraag aan toegevoegd. En dat wil zeggen dat de burgemeester Pekelaan 20 wordt een tweede bouwperceel niet toegekend vanwege het oude bestemmingsplan uit 2002. En dan zegt u op mijn vraag, is de hoeveelheid bos nog aanwezig? Zegt u, de hoeveelheid bos is nog aanwezig, is identiek aan bij de vaststelling. Nou, dat geloof ik wel, dat het op de kaart, op de plankaart identiek is aan bij de vaststelling van het bestemmingsplan 2002. Maar het gaat er even om wat er nu nog fysiek aanwezig is. En daar had ik dus mijn twijfels over na een bezoek ter plaatse. Daarnaast heb ik bij het bezoek ter plaatse geconstateerd dat het bosperceel eigenlijk veel groter is. En ook een deel van het perceel daarnaast en zelfs een deel van de gemeentewoning van het gemeente-eigendom langs de burgemeester Pekelaan en de omlopen slaat. Wat nu op de plankaart de bestemming verkeer heeft. Dus ik had ook voorgesteld in die aanvullende vragen om dat gedeelte wat op de plankaart nu verkeer heeft, om dat de bestemming bos te geven. Waardoor het geheel sterker wordt om dat perceel bos dus zwaarder te maken, zowel op burgemeester Pekelaan 20 als op het gemeentelijk eigendom. Dus dat is mijn vraag eigenlijk. Dus volgens mij is uw vraag, of uw antwoord is wel juist, in zoverre dat het klopt met de bestemming van 2002, maar of het klopt met de bestaande situatie ter plaatse, daar blijf ik mijn twijfels over houden. Dan nummer 10, Redekeweg 8 en 10, perceel en het kadastraalperceel C2962. Daarvan besluit uw beantwoording met iets met Brechtdorp te maken heeft en dat het conform het bestemmingsplan is dat het nu een groenbestemming heeft, want het was maar uit te werken doeleinden en daar viel groen ook onder. Maar dus vrij dan, desondanks is BMW bereid afzonderlijke besluitvorming voor de percelen voor te bereiden. Nou, dat laat ik dan maar even in de toekomst verscholen, om het zo maar te zeggen. Dan kom ik op nummer 12, een aantal zienswijzen van de familie Eiking. En dan, bij de eerste vraag gaat het over die tweede bouwkavel die op dat perceel zou liggen. En dan antwoordt u dat het eigenlijk in het kader van de inspraak was ook al aangegeven. Maar dan zegt u aan het eind, wel eens op basis van het huidige plan, dus het vigerende bestemmingsplan, ik dacht dat het schorrel 52 was, maar het kan ook een ander zijn, mogelijk een woning te realiseren. Analoog aan de besluitvorming rondom Berg 37, waarin ook de nog niet gerealiseerde bouwkavels weer zijn vergund, zullen de bestaande rechten worden overgenomen middels een aanduiding op de plankaart. Dus ik begrijp dat op dit perceel de oude rechten, uit welk jaar dan ook, worden hersteld. Zo heb ik dit gelezen. Maar gelijk is mijn vraag dan eigenlijk, en analoog aan weer aan die Meendorp, zijn er nou nog meer van dergelijke gevallen, van de kaart gevallen? Van mensen die geen bezwaar gebruiken. Dus kunt u voor mij een inventarisatie maken? Misschien is het alleen maar in het bestemmingsplan waarin dit gold omdat het hele oude rechten waren, waar dit speelt. Want toevallig komt dit nu boven water, maar zijn er meer. Net zoals, ik haal maar even Bergen 37 aan, rondom Westdorp. Er waren er ook eerst een paar afgevallen en later bleek er opeens een stuk of 6, 7 dus nog steeds te bestaan. En die hebben we, ook al is het 60 jaar later, opnieuw een positieve bestemming gegeven. Dan even de Laanweg 24. Nou ja, daarin geeft u aan, dat is het hotel. Daarin geeft u aan dat inderdaad iets aangepast is en waarin de massa gelijk gebleven is en de nokhoogte en de goothoogte zijn verlaagd, omdat het niet meer passend zou zijn. Nou, op zich kan ik daarmee instemmen. Dan Oude Herenweg 3. Daarvan zegt u dat het is te kort dag om een uitwerking te maken om het mee te nemen in het bestemmingsland Schorlkernen. En dan zegt u, op basis van het plangebied, duingebied liggen er geen rechten. Maar de woning is wel met vrijstelling gerealiseerd. Dan is mijn vraag gelijk, wanneer is dat dan die vrijstelling geweest? Want volgens mij is het een oudere woning. En zijn dan ook alle bijgebouwen met vrijstelling gerealiseerd? Wat is er dan met vrijstelling gerealiseerd, laat ik het zo zeggen. Maar u zegt ook dat hij is wel gerealiseerd, maar hij is niet meegenomen. Dus in wezen is hij wegbestemd, zo lees ik hem maar eventjes. En dan zegt u, het verdient ook geen aanbeveling om het perceel nu mee te nemen, maar in het toekomstig bestemmingsland duingebied zal het perceel worden meegenomen. En dat is mijn vraag, wat gaat u dan doen in het bestemmingsland? Gaat u dan positief bestemmen op basis van die vrijstelling? Of wordt er een nieuwe afweging gemaakt op dat moment? Dus, en wat gaat u dan positief bestemmen? Gaat u dan positief bestemmen wat er staat? Want er staat misschien wel meer dan er mag, dat weet ik niet. Maar dat is mijn vraag een beetje van. Maar goed, er is een oude vrijstelling, dus ik neem aan dat u daar antwoord op kan geven. En dan onder inzienswijze 23. Even kijken. Oh ja, het gaat over de grijze functie. Nou oké, dat is akkoord. Dan Heerweg 198 naar de Rede Medendorp heeft een antwoord opgegeven. En dan kom ik bij inspraak 29 en 32. Dat gaat over de wonen achter recreatie. Houtendijk 10a, Heerweg 316 en er zijn er nog een aantal. En waar het mij om gaat is dat in de nota van beantwoording, in de zienswijze staat een aantal voorbeelden werden genoemd. En die vond ik wat onvoldoende beantwoord en u gaat in uw beantwoording daar nu wat meer op in. En dan constateer ik ook dat u zegt, op een aantal, ja zegt u van, ja dat klopt ook eigenlijk niet naar een woonbestemming op licht. Dat geldt voor de rechtbeslaan achter Herenweg 196. Dat blijkt dus ergens een fout bij de inventarisatie gemaakt te zijn, achteraf. Dus u zegt dat zou nog gecorrigeerd kunnen worden. En dan vroeg ik me af, er zijn twee, gaat het om twee of om één van die toevoegingen achter het perceel? En bij een aantal ja, is uw beantwoording wat mij betreft toch wat onvoldoende. Met name rondom Binnenweg 1 en de Smeerlaan en de Voorweg. Daar kan ik toch niet helemaal, een duidelijk antwoord in vinden waar ook de burger wat aan heeft. Waarin je kan zien dat er rechtsgelijkheid wordt betracht. Dus ik weet ook niet zo goed wat ik hiermee zal doen. Mijn vraag is in eerste instantie, kunt u die zaken nog verduidelijken? Want dit is voor mij en denk ook voor een burger nog wat onvoldoende beantwoord. En dat geldt dus in zijn algemeenheid voor een aantal zaken. En in die zienswijze worden nog een aantal zaken genoemd. En zowel, tenminste, dus, daar hechten wij onze fractie nogal aan, dat we wel op basis van een beetje rechtsgelijkheid in deze gemeente met elkaar omgaan. Dus nou, ik verwacht daar nog eigenlijk aanvullende informatie over hoe een aantal dingen zijn ontstaan. En met name hoe we daar lering uit trekken naar de toekomst en wat we met, laten we zeggen, met een aantal oude gevallen eventueel zouden kunnen rechtbreien of niet. En dan voorweg 66-66a. Nou, u zegt, u gaat werken aan een totaalplan. Nou, ik neem aan dat dat dan een wat grotere wijziging is en dat dat nog in de raad gaat terugkomen. Of gaat u dat weer via een binnenplanse wijziging doen? En dan de burgemeester Peeklaan, dat is de zienswijze was het 34, burgemeester Peeklaan 32Z. En dan zegt u, dit perceel heeft al de bestemming RW. De toegang loopt nu via een ander perceel. Ja, misschien officieel, dat weet ik niet, maar de werkelijke toegang loopt door het perceel groen van de gemeente. Het is wel een voetgangerstoegang, maar er loopt een toegang nu. En dat kun je ook zien, dus zo is het ontsloten op dit moment. Dus welke rechten ontleent de eigenaar daaraan? En verder zegt u, het is niet mogelijk de bestemming te wijzen omdat er sprake van een groen perceel. Nou, dat vraag ik me dus af. En het bouwwerk niet in de lijn van de overige woningen ligt, et cetera. Nou, daarvan zou ik u zeggen van, dat lijkt mij wat sterk gesteld. Ik zou willen voorstellen dat u dat nog eens bekijkt als een mogelijk binnenplanse wijziging. Dan zienswijze 35 gaat over de Bikkerslaan 6. En dan, toen we in de inspraak kwam er aan de orde dat er een convenant was tussen eigenaar, buur en gemeente. En mijn vraag was toen een beetje van, heeft u alles uit het convenant vertaald? En ik begreep uit de zienswijze dat er in het convenant dingen stonden die niet in het bestemmingsplan waren opgenomen. En dan vraag ik me dus af, ik weet niet of de inspreker het antwoord kent wat u mij gegeven heeft. Maar u zegt in het antwoord, dus ik zeg van, is het sprake van een persoonsgebonden overeenkomst? Omdat de zaken uit het convenant niet geregeld zijn. En dan schrijft u van nee, voor de bijgebouwen als voor de longeerkraal zijn nooit vergunning verleend. Deze bouwwerken maakten ook geen onderdeel uit van het handhavingstraject. Dus dan neem ik aan dat wat nu in het bestemmingsplan staat, conform het convenant is. En dat de rest van de extra voorzieningen die op het perceel staan, een soort persoonsgebonden beschikking zijn of illegaal staan. Eén van beide. Dan Herenweg 42, of zienswijze 42, Herenweg 202. En naast Herenweg 202, daar heeft u keurig aan. Ik heb gevraagd om een kaartbeeld, omdat het nogal wijzigde ten opzichte van de plankaart die voorlag. En dan zegt u van, dat worden twee woningen en dat heeft u ook laten zien in het plaatje. Maar waar het dan om ging, wat de inzet was van de gemeente destijds, was dat er tussen de woningen een zichtlijn zou bestaan, een open ruimte die er was. Dat was ook de winst die we deden door dingen te slopen en eigenlijk door de woning naar de buitenkant te zetten, de nieuwe woning, daar een open ruimte zou ontstaan die we zouden willen handhaven. Nou, zoals de bestemmingsplan nu voor ligt, zie ik die verzekering dat het een open ruimte blijft niet, want het is gewoon een woonbestemming. Voor is tuin en achter is een erfenbestemming. En dat garandeert op geen enkele wijze dat daar de openheid die we graag wilden en waar we aan meegewerkt hebben destijds, dat die gegarandeerd wordt. Dan het Doopsel en Broederschapshuis. Nou, er zijn al vragen over gesteld. En daarin heb ik gevraagd van, is er mogelijkheden voor een tweede bedrijfswoning? En dan zegt u van, dat staan wij in principe helemaal niet toe. En dan denk ik van, zijn er dan richtlijnen wanneer een eerste, een tweede of een derde bedrijfswoning mogelijk is op een perceel? Dat was naar aanleiding van mijn vragen. Dan heb ik later nog een aantal zaken toegestuurd. En daar zitten een aantal meer technische dingen. En er zat er dan één nog in waar eigenlijk in de discussie niet zo over gesproken is, maar die in de voorbereiding ook niet zo duidelijk was. En het gaat over de verblijfsrecreatie en met name dan onder de voorwaarden waaronder wij die verblijfsrecreatieterreinen een wijziging geven naar bebouwing. Er is veel over het doen geweest in deze gemeente, naar aanleiding van een aantal zaken. En in het bestemmingsplan staat nu een bepaald percentage opgenoemd. En ik heb met recht mijn twijfels of wij, zoals in het bestemmingsplan staat, wij willen er geen woonwijken van maken. Dat staat in de toelichting van het bestemmingsplan. En geconstateerd is dat de terreinen die nu ontwikkeld zijn, zelfs veel dichter zijn dan woonwijken. En destijds heeft u op mijn verzoek, ruim een half jaar geleden, heeft u een lijstje gemaakt van de terreinen waar nu al een vergunning voor verleend is. En de bebouwingspercentage daarbij. En dan zie je eigenlijk dat een groot aantal terreinen die een hoog bebouwingspercentage hebben, stedenbouwkundig als slecht worden gekwalificeerd in deze gemeente en zelfs door u. Dus mijn vraag is even, van als je de 15% die nu in bestemmingsplan zou handhaven en daarbij nog een percentage voor de bedrijfsbouw tussen de 3% en 5%, of je dan geen geweld doet aan het idee, het beleid uit het bestemmingsplan om geen woonwijken te creëren op recreatieterreinen, maar echt ruim opgezette recreatieterreinen. En ik weet niet of het college en of de raad of de commissie zich nog het lijstje voor de geest kan halen, maar er waren percentages bij van tussen de 11% en 20% bebouwd oppervlak. En dan zie je dat vooral de terreinen die, laten we zeggen, rond de 16%, 13% en 20% zitten, eigenlijk door iedereen, zowel in de reacties op wat er uiteindelijk gerealiseerd is, als nu, als woonwijken of zelfs dichter dan onze eigen woonwijken worden bestempeld. Dus eigenlijk een bebouwingsdichtheid kennen die we eigenlijk niet zouden willen volgens het bestemmingsplan. Want het bestemmingsplan zegt, we willen geen woonwijk op die recreatieterreinen, maar open, ruim opgezette recreatieterreinen. En er is er één, die van de tot nu toe gerealiseerde terreinen, die zit op een percentage van 11%. En over het algemeen is daar in de wandelgangen, zoals ik hem even noem, van gezegd dat dat nou een aardige en goede ruim, en dat is wat we willen. Die kwaliteit zouden we willen nastreven. En ik geef de raad en deze commissie dus een overweging om nog eens goed na te denken of u met die 15% bebouwingsdichtheid plus 3-5% bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen, of u daarmee wel het beleid uit uw bestemmingsplan van geen woonwijken realiseren op die terrein, of u dat wel realiseert. Ik denk dat u namelijk dat niet gaat realiseren. Dat u weer hele dichte recreatieterreinen krijgt, waarvan u achteraf zegt van, dat had ik toch zo niet gewild. Dus ik vraag me een beetje af of de raad wel weet wat ze met die 15% vaststellen. Dit is dus meer een opmerking naar de raad dan naar het college. Maar goed, het college heeft het beleid voorgesteld. Ik had gevraagd aan het college of het college voor 1 of 2 een groot, want we hebben heel veel grote terreinen, we hebben een beperkt aantal grote terreinen, we hebben heel veel kleine terreinen, met name in en rond de kernen, of het college zijn stedenbouwkundige invulling zou kunnen maken voor een percentage van 11, 13, 15. En dan kunt u de verschillen zien. Het lijkt heel weinig, 2-3%. Maar u ziet als u het buiten zou bekijken, ziet u wat de verschillen daarvan zijn. Maar nogmaals, in het bestemmingsplan zeggen we als beleid, recreatieterreinen zijn geen woonwijken, moeten de uitstraling hebben van de recreatieterrein. Nou ja, verder had ik een aantal aanvullende opmerkingen gemaakt over de plankaart en vragen daarover. Soms een vraag en soms een opmerking. En ik neem aan dat daar nog wat mee gedaan wordt en dat ik het relaas daarvan nog hoor voor de behandeling in de raad.
Hartelijk dank. Heer Menendorp.
Ik wou de heer Van der Leijnen even een vraag stellen, want wat betreft die percentages, ik dacht dat die veel hoger lagen in verband met de dichtheid op die terreinen waar u aan refereert.
Nee.
Ik dacht dat die zo tegen de 20% aan lagen.
Dus het terrein Koekjesbos is 20%, het oude Koekjesbos. Oude Koekjesbos is 20%, ik heb het lijstje meegenomen nog, dat hebben we toen gekregen. Terrein van Buitenberg is 11%, Koningshof is 13,5% geloof ik. De Branding is 16%. En dat zijn, als je ze zo ervaart, en zo zijn ze ook ervaren door de burger en door u, hè, van dat is eigenlijk niet wat we zouden willen. En u heeft het in het bestemmingsplan laten vast, of zo staat het er in het bestemmingsplan, het moet er geen woonwijken worden.
Namelijk die 20% die stond mij voor. Ik denk van, als je naar dat Koekoesbos kijkt, dat is inderdaad natuurlijk net een woonwijk, maar goed, of nog erger. Ja.
Maar ook Koningshof is 13,5%. En met wat gebouwen erbij en parkeerruimte zie je hoe massaal en hoe dicht dat wordt en hoe dat eigenlijk niet past in de omgeving. En dat was eigenlijk toen de kritiek in zijn algemeenheid, maar dat kon toen niet anders, omdat die terreinen zijn ontwikkeld op basis van het oude bestemmingsplan, waarin geen percentage werd genoemd, maar alleen maar een afstandsmaat. En het allereerste terrein wat met een percentage is verwezenlijk, dat is het terrein voorheen Elba, dat heet nu de Gorlse Duinen geloof ik, waar destijds via artikel 19 grotere woningen zijn toegestaan, maar gelijk een percentage is gekoppeld bij de uitwerking. En ik geloof dat percentage rond de 12% lag. Dat is het terrein van Gorlse Duinen.
Hartelijk dank. Verder nog mensen voor de eerste termijn? Nee? De heer Bijl.
Even een vraag aan de heer Van der Leij. Is het de bedoeling dat met name dat laatste over die bebouwingspercentage, dat jullie daar met een amendement voor komen? De tweede vraag is, zijn er ook andere punten waar jullie een amendement voor willen indienen?
Nou, ik wacht even af hoe jullie erop reageren, als de andere partijen. En dan ga ik dat nog wel bespreken of wij daar een amendement over maken of iets dergelijks. En voor andere zaken weet ik het niet. Ik heb een aantal zaken aangekaart en met name, maar dat heb ik ook gevraagd, met name blijkt achteraf dat er een aantal oude rechten weggehaald waren en weer toegevoegd zijn. Dus ik heb, maar het is al eerder gezegd deze avond, ik heb mijn twijfels over de... Over de juridische hardheid, maar goed, de heer Menendorp heeft daar een goede vraag over gesteld. Van als blijkt dat je dingen vergeten bent of verkeerd hebt geïnterpreteerd, hoe gaan we daarmee om als gemeente, als bestuur of vooral als bestuur, het college of de raad? Wat kunnen we daar nog mee? Of is alles nu juridisch afgekaderd en is het nu gewoon over uit en dit is de lijn en dit zijn de rechten en nieuwe rechten? Want ook in het oude bestemmingsplan van Bergen, maar ook in dit van Schorel, zijn een aantal zienswijzes ingediend van mensen waar vroeger een woning stond in de jaren 50 of in de jaren 30, waarvan de woning is verdwenen. niet meer in de bestemmingsplan is teruggekomen. En dus de rechten zijn verdwenen. Zo heb ik een vraag gehad over een recent gesloopte woning in Schorel. Ik rijd daar dagelijks langs. Ik denk, hey, ik zie dat woningje niet terug op de plankaart en het is recent gesloopt. Ik denk, zou die nou opgekocht zijn door de buren en dat hij daar geen woning meer wil? Dus ik heb daar nog een antwoord op gekregen. Maar dat zijn van die dingen, dat als je er langs rijdt, denk je, nou, er staat geen woning. Maar tot vorig jaar of anderhalf jaar geleden stond daar een heel klein woningje. En dan vraag ik me gewoon af, van, wat gebeurt er nou? Als je dat vanaf de buitenkant bekijkt, dan zeg je, er is geen woning. Maar wat zegt het oude bestemmingsplan erover? Dus ik ben gaan twijfelen aan een aantal zaken, laat ik zo maar zeggen.
Oké, dat is voldoende antwoord. Wij wachten het eventjes af welke steun jullie zoeken. Wij zijn niet voornemens om amendementen zelf in te dienen die het bij voorbaat niet kunnen halen. Dus vandaar.
Dames en heren, niet lachen, wordt serieus vergaderd.
Nou, ik denk dat zal ik overwegen met mijn fractie. Kijk, ik wil best amendementen die wat niet haalt, want het gaat erom wat ik als wat wij als fractie vinden. En als het amendement het niet haalt, nou, dan is dat het goed recht van de raad. Maar het is mijn goed recht om een amendement in te dienen wat wordt afgestemd. Maar dan is het voor iedereen duidelijk welke beleidslijn wij wel in wilden gaan. Ja?
Zeer duidelijke woorden. Ik kijk even naar de wethouder. Er is een waterval van vragen neergedaald. Heeft u alles kunnen volgen? Want ik vond het nogal wat.
Dat zou blijken aan het eind van de beantwoording of ik het heb kunnen volgen. En anders dan hoor ik wel van de diverse commissieleden als zij niet op de juiste wijze bediend zijn. Ik probeer het toch wat eerst in algemeenheid te doen. Omdat de heer Groot met zijn eerste vraag daar ook op duidde. Hij is in verwarring en datgene, die verwarring roept vragen op. En een van die vragen is, als er toezeggingen zijn gedaan, zijn die dan gehonoreerd? Nou, lopende proces kom je er steeds beter achter wat legaal is, wat illegaal is. Wat toezeggingen zijn en vermeende toezeggingen zijn. Wat in de gedachte van burgers toezeggingen zijn, maar in de werkelijkheid vaak niet, want dat is een perceptie, dat is een hoe kijk je er tegenaan. Wij constateren toch met elkaar dat we eigenlijk niet toezeggingen niet hebben gehonoreerd. Want als er een toezegging is, dan is het legaal. En alle legale zaken staan in dit bestemmingsplan. Daar kan ik duidelijk over zijn. Wat doe je dan met illegale zaken? Nou, dat is duidelijk, die vallen buiten het bestemmingsplan. Want als een zomerwoning bewoond wordt, dan hebben we daar met elkaar afspraken over gemaakt. Als een schuur omgezet wordt in woning, zonder dat verder dat daar vergunningen voor zijn, dan blijft het nog steeds een schuur. En als je hem dan afbreekt, dan staat hij niet meer op de plankaart. Want de plankaart neemt niet altijd alle gebouwen op. Hè, want dat is nou helemaal niet het voorschrift. De grote Nederlandse kaart dient als onderlegger. En als er een bijgebouw is, dan kan dat later altijd worden ingevuld. Want op het moment dat er een bouwaanvraag komt, wordt ter plekke gekeken en worden de zaken ook geïnventariseerd. Dus het kan best zo zijn dat er een schuur is afgebroken die bewoond werd. Dat kan, maar formeel is het geen woning. Dus staat die niet op de plankaart.
Ik denk dat u in dat stuk van uw beantwoording, als u het zuiver juridisch bekijkt, helemaal gelijk hebt. Maar er is ook die andere juridische kant. Dat is wat zegt de wetgever over het niet bestrijden van illegaliteit ten opzichte van het opnemen in bestemmingsplannen. Daar zijn termijnen voor, daar zijn gewoon zaken voor geregeld. En ik probeerde net een beeld te schetsen. Als je iets vindt wat niet goed is, wat illegaal is, dan kan je proberen dat legaal te maken. Op het moment dat je handhaaft. Als je niet handhaaft en je komt bij de planherziening tot de conclusie dat daar iets is anders dan dat gewenst is, dan moet je je afvragen, heeft het maatschappelijk nut om de komende planperiode die zaak ongedaan te maken? Hè? Met name, en als je dat vindt, dan plaats je hem op dat moment als een realiteit onder het overgangsrecht. Want dan kan je dat namelijk proberen te bevorderen. Maar heb je dat na 10 jaar niet gerealiseerd, dan komt hij op de plankaart als zijnde wat hij is. Daar is gewoon jurisprudentie over. Nu hebben we te maken met een geschiedenis van 1937 tot nu, waarin we natuurlijk wel achteruitkijkend tegen al die bestuurders van toen kunnen zeggen, jullie hebben niet goed opgelet, maar zo werkt het niet. Er zijn mensen die al heel lang in de veronderstelling leven dat ze legaal bezig zijn met iets wat misschien hun vader of een overgrootvader, weet ik het wie, gerealiseerd heeft en zich absoluut niet bewust zijn van dat ze in overtreding zijn. Nou, dan ligt bij ons de maatschappelijke vraag, hoe gaan we daarmee om? Want wij willen, dat heb ik ook in de eerste termijn gezegd, wij willen betrouwbaar overkomen. We willen iets maken wat de burger begrijpt, waar we op kunnen besturen, waarop onze afdeling op kan besluiten, hè, laat ik het zo maar zeggen, want daar gaat het in wezen om. En om nu in één te zeggen, de hele geschiedenis is voor zo'n procent eigenlijk vals, dat kan er bij mij heel moeilijk in. En daar vraag ik eigenlijk een antwoord op.
We hebben met elkaar een nota van uitgangspunten vastgesteld. Daar wordt ook het overgangsrecht in geregeld. En dat zegt een bouwwerk dat op het tijdstip van de werkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd. Nou, u kent al die regels, maar een van de laatste regels is dat dit lid onder A is niet van toepassing. Het A is dus de definitie van die bouwwerken. Of bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. Dus ja, er is een afspraak met elkaar gemaakt dat als het gebouw niet volgens de normale vergunning verleend is, dan wordt het niet opgenomen in het bestemmingsplan. Dat hebben wij met elkaar in het overgangsrecht geregeld. En dat was ook zo in de oude plannen, want daar gold zo'nzelfde jurisprudentie over het overgangsrecht.
Meneer, ik stel voor dat de wethouder eerst zijn beantwoording afmaakt. In de tweede termijn is er voldoende ruimte voor discussie. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, met alle respect, maar het is ook een politiek debat.
Dat zeg ik uitvoeren. Juist, dat komt in de tweede termijn. Daar krijgt u alle ruimte voor. We gaan eerst alle vragen even beantwoorden en daarna heeft u voldoende ruimte voor discussie.
Ja, goed, u is de voorzitter.
Meneer Groot, het moet duidelijk zijn dat maatschappelijke zaken die zich afspelen binnen het planologische regime natuurlijk aandacht behoeven. En ik geloof ook niet dat wij met elkaar bezig zijn om mensen op een vreemde manier te schofferen in hun woning, woongenot of anderszins. We hebben nog nooit iemand op basis van planologie uit zijn huis gezet. Hè? Dat, zo gaat het niet. Alleen, de planologie kent haar eigen regels. En de bestemming van procedure is een toevallig planologische procedure met haar eigen regels. En op het moment dat we daarvan willen afwijken, zullen we met elkaar de politieke discussie moeten voeren, want dat is waar u om vraagt, in hoeverre dat mogelijk is. In hoeverre je binnen de kaders van de planologische wetgeving kan afwijken op basis van maatschappelijke factoren. Nou, die discussie wil ik natuurlijk met u voeren. Alleen op dit moment in de bestemmingsprocedure is dat wat laat, moet ik constateren. Want we zijn bezig om het werk van 2 jaar af te ronden, waarbij we een hoop voorwerk hebben gedaan. We hebben inspraakreacties gehad. We hebben met elkaar ook allerlei zaken afgewogen. En die hebben we ook in de noten van uitgangspunten vastgelegd. En we zitten nu op het moment dat we met elkaar dat plan gaan vaststellen. En ik heb vorige keer al gezegd, als je het plan hebt vastgesteld, wil dat niet zeggen dat dan overal de sloten op de deuren zitten. Dat is niet zo. Er zijn nog voldoende ontwikkelingen mogelijk, ook al hebben we dat plan vastgesteld. Goed, dat even ter aanvulling en misschien ook ter genoegdoening van de vraag die u zou willen stellen.
Groot, heel even.
Daar ben ik het mee eens, maar in mijn vraag zit opgesloten, wat zegt de jurisprudentie over zaken die al zo lang gespeeld hebben en al die tijd niet gehandhaafd zijn? Met betrekking tot bestemmingsplanprocedures, en daar is echt veel jurisprudentie over.
Nou ja, laten we zeggen, de grondregel die heb ik u net voorgelezen. En verder kan ik u natuurlijk voor de raadsvergadering nog wel uitgebreider daarover informeren, op dat punt. Meneer Nedendorp, archeologisch onderzoek. belasten met problemen als het gaat om de aanwijzing daarvan. Nou, wij zijn gehouden aan landelijke wetgeving. Dat hebben we ook in het antwoord duidelijk gemaakt. En de bedoeling van die landelijke wetgeving is eigenlijk om alles onder de grond te laten zitten. Een van de afspraken van Maarten is, datgene wat je in de archeologische situatie ontdekt, gaat het niet naar boven halen. Nee, laat dat zitten, maar leg het vast. En dat is ook de reden waarom deze in een aantal gebieden hier de arseringen zijn aangebracht, om duidelijk te maken dat als ze daar wat gaat bouwen, let op je zaak. He? Doe een archeologisch onderzoek en constateer. Maar je gaat het er niet uithalen. Je laat het gewoon zitten. Dat is eigenlijk wat men zegt in die Maltewetgeving. Dus dat is ook een vorm van beheersen. He? Dus niet beheer alleen, maar ook beheersen van je archeologische zaken onder de grond. Dus in die zin volgen wij de landelijke wetgeving, hebben daar niks aan toe of toegedaan of afgelaten. En hebben gewoon op basis van onderzoek wat extern is gebeurd, of wij het intern kunnen, dat weet ik niet. We hebben dat uitbesteed aan een deskundig bureau. En die hebben bepaald welke gebieden van Schorel onder die wetgeving vallen en welke niet. Nou, en dat is denk ik goed om dat te weten. Maar het geeft op de voorhand niet de beperking. Het geeft alleen van let op je zaak. Als je in dat gebied een plan wil ontwikkelen. Ja, verschillende commissieleden die praten over de melkfabriek. Ook daar geldt weer van, ja, in het verleden is er van alles gebeurd. De bedrijfswoning is overigens gekoppeld aan de fabriek. Dus daar ligt een duidelijke koppeling. Ik heb zelfs begrepen dat het perceel eerst agrarisch was. En pas later omgezet is in de bestemming zoals het in het vigerende plan had. En daar is nooit sprake geweest van een tweede bedrijfswoning. Dus dat is, ja, voor mij klip en klaar, planologisch geredeneerd. Is het klip en klaar, er is één bedrijfswoning gekoppeld aan de bestemming die het had. Alle informatie die wij toegestuurd hebben gekregen op dat punt levert ons niet op dat er ooit sprake zou zijn geweest van het toekennen van een woning of een woonbestemming in dit geval. Dat de documenten die ze overlegden, die duiden daar niet op. Nou, dat is ook in het antwoord helder weergegeven. Misschien dat het goed is om daar nog iets hier duidelijker over te zijn. Er zijn stukken overlegd en die dan wel of niet in de archieven van de gemeente aanwezig zouden zijn. Het ene stuk dat had betrekking op de wijziging van een raam, dat is in het archief aanwezig. Het andere stuk is niet in het archief aanwezig, maar dat hebben we toegestuurd gekregen. Waarom is er de onduidelijkheid over die twee wooneenheden, want daar ging het om. Op de vergunning voor het wijzigen van een raam wordt gesproken over twee wooneenheden. Het betreft hier alleen de inschrijving in het register van het kadaster. En de informatie van het kadaster betreft het feitelijke gebruik en niet het planologisch toegestaande gebruik. En aan kadastrale gegevens, daar kan je geen recht aan ontlenen, dat is algemeen bekend. Er is geen planologische vergunning verleend voor de bouw van een tweede woning. Dan wel het in gebruik nemen van een deel van het bedrijfspand als woning. In het hele archief is geen enkele formele vergunning aanwezig voor de realisatie van een extra woning op het perceel. Dus in die zin hebben we dat nagezocht. Maar het stuk wat ons is aangereikt geeft geen aanleiding om daar anders over te denken. Het andere stuk wat ter vergadering is voorgelegd heeft geen betrekking op het bouwen. Oftewel een bouwvergunning. Nee, het heeft betrekking op het in gebruik nemen van een perceel aan de Frederikslaan 7 te Schorel. Hiervoor is toestemming verleend en de enkele mededeling dat in het garagebedrijf woonruimte wordt gecreëerd ten behoeve van de huisvesting van een personeelslid, betekent niet dat de gemeente daarvoor een vergunning heeft verleend. Dat is alleen maar een mededeling geweest dat de huisvesting van een van de kerkelijk personeelsleden aan de Frederikslaan, daar is toestemming voor verleend. Dat wijst dat document uit.
Heer Van der Leyen, opmerking.
Even ter interruptie dan. Dus ik begrijp dat de wethouder zegt dat er één bedrijfswoning op het perceel aanwezig is. Op de plankaart staat geen aanduiding BW.
Ja, daar is bij mij ook onduidelijkheid over, want ik begreep bij de stukken dat allebei die bedrijfswoningen verdwenen waren en nu komt er ineens eentje weer terug.
Op basis van het huidige plan, hè, dus mag er daar één bedrijfswoning staan? Dat is ook wat ik hier nu aan u meedeel.
Het zou nog een ambtelijke wijziging gaan om daar op de plankaart een BW toe te voegen.
Ja, klopt. Dan de Bikkerslaan. Ik meen dat ook de heer Van der Leij daar een opmerking over heeft gemaakt. Dat is zo'n geval, dat is een grensgeval. Hè. Een deel van het perceel ligt in het landelijk gebied, Noord, en een deel van het perceel niet. Nou, we hebben ooit met elkaar die grenzen willen trekken. Nu blijkt dat dat op dat punt een probleem oplevert, moet ik zeggen. Omdat je daar met twee verschillende maten aan het meten bent. Dus ik denk dat wij ook daar hier een ambtelijke wijziging moeten aanbrengen. Door te zeggen dat we het gebiedje daar eventjes verleggen. Dus dat het perceel in zijn geheel in het plangebied komt van Schorelkernen. Ik denk dat dat de beste oplossing is. Dat verandert verder niks. Hè. Planologisch verandert er niks. We leggen alleen de grens van twee bestemmingsplannen leggen we even anders.
Ik heb daar geen opmerking over gemaakt. Voor mij was het prima zo. Want ik snap niet zo goed wat daar de bedoeling van is. Is het dan de bedoeling van dat woonhuis opeens een paardenhouderij te maken? Om dat toe te voegen aan dat perceel? Want mijn vraag ging meer over, u heeft een convenant. Tenminste, dat kwam zo uit de inspraak. Of uit de zienswijze. De inspreker vond dat het convenant niet goed vertaald was. Dat er meer was afgesproken dan nu vergund. Daar ging mijn vraag ook over. En u zegt, wat er staat, dat is goed. En wat een aantal dingen die de zienswijze werden naar voren gebracht, staan niet in het convenant. En dan concludeer ik, zijn dus nog illegaal. En met andere woorden, en ook weer over het overgangsrecht. Gaat u dat dan handhaven dat het illegaal is? Want dat is een handhavingskwestie geweest. En ik zie het nut niet van een stuk perceel toevoegen. Of gaat u er een paardenhouderij van maken?
Nee, dit is puur en alleen om praktische redenen. Er wordt geen paardenhouderij. Dat is wel hartstikke helder. Dat hebben we ook duidelijk gemaakt aan de betrokkenen. Maar gewoon om reden om het gebied van één eigenaar onder hetzelfde plan te brengen. Daar ging het ons om.
Er zijn nog meer eigenaren met eigendom in verschillende plandelen, toch?
Nou, dat is niet zo sterk aanwezig als hier. Maar goed, dit is een voorstel. U hoeft het niet te accepteren. U mag zelf daar uw mening over houden. Broederschaphuizen.
Blijft even mijn vraag open van het convenant en de planologie kloppen niet met elkaar. Dus wat gaan we nou doen? Tenminste, volgens de inspreker kloppen niet met elkaar. Dus die vragen via de inzienswijze vragen ze aan de raad van wilt u alstublieft iets doen om het te wijzigen, want wij staan niet in ons recht.
Ik kom straks bij de beantwoording van uw vragen daarop terug. Broederschaphuis, ook een punt wat meerdere malen in discussie is geweest. Ik heb gepoogd duidelijk te maken dat je op twee manieren naar een functie, maatschappelijke functie kan kijken. Dat is namelijk naar de functie zelf en naar de planologische achtergrond daarvan. We hebben het hier niet over de functie zelf, we hebben het hier over de planologie. En in de planologie moeten wij constateren dat we bij recreatiebedrijven nimmer een tweede bedrijfswoning toestaan. En dat het nou een hele specifieke functie heeft, ja, dat ben ik met u eens. Maar dat hoeft niet te leiden tot planologische verandering van denken. Dat is waar ik, met die hobbel, daar zit ik mee. Want dat zou betekenen dat iedereen die met een hele specifieke maatschappelijke functie komt, ook in de planologie voorrechten zou hebben. Nou, ik vind dat niet kunnen. Iedere burger heeft en ieder bedrijf heeft eigen gelijke rechten. En of je nou een recreatiebedrijf hebt met een hele specifieke functie of niet, dan gelden toch de planologische rechten voor dat gebied. En dat is ook de reden waarom we op deze manier hebben geantwoord. Dus het is niet de functie zelf waar het om gaat, maar het gaat hier om de planologie waarop die functie wordt uitgeoefend. Nou, daarvan zeggen wij met elkaar dat doen we bij geen ene recreatiebedrijf een tweede bedrijfswoning toestaan.
Maar is dat dan einde verhaal? Of is het, men kan daarop, zeg maar, er is nog ruimte om daar via een bouwvergunning toch toe te komen?
Die bouwvergunningprocedure hebben we al achter de rug, want dat hebben we, dat is al afgewezen. We hebben een principeverzoek gekregen voor een bouw van een tweede woning. Daar is uitgebreid over gediscussieerd met het Broederschaphuis. We hebben ook diverse overleggen gehad. Maar we hebben met elkaar besloten dat af te wijzen. En op het moment dat er een bouwvergunning wordt ingediend, dan bestaan er ook rechten voor de burger naar de rechter te gaan. Bij een principeverzoek kan dat niet. Maar als er een bouwaanvraag komt, hebben wij dus aangegeven aan het Broederschaphuis dat we die bouwaanvraag niet zullen honoreren. Dus als die toch komt, ja, dan zullen we het proces moeten voeren. En dat zal dan eindigen bij de rechter, verwacht ik. Dat is niet iets. Daarom hebben we het principeverzoeken juist ingelast om te voorkomen om iedere keer die gang naar de rechter te moeten maken. Zodat we met elkaar eerst kunnen overleggen van, zijn er kansen? Hè? Is het redelijk? Is het een redelijke vraag? Kan het planologisch gehonoreerd worden? Als je het daarover eens bent, dien dan een bouwvergunning in.
Dat betekent gewoon in de keiharde praktijk dat dus de planologie een maatschappelijke ontwikkeling in de weg staat.
Het is de vraag of hier sprake is van een maatschappelijke ontwikkeling. Die vraag zou je dan heel scherp moeten beantwoorden met elkaar.
Die rechten zijn er nooit geweest.
Ik heb al een paar keer betoogd, ook in voorgaande bijeenkomsten, dat de bestemmingsplanprocedure er niet voor is, althans bij ons niet, want zo hebben we het niet afgesproken, om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, direct in dit bestemmingsplan. Dat hebben we met elkaar afgesproken. En dit is ook zo'n nieuwe ontwikkeling, waarbij we met elkaar in een voortraject al hebben afgepaald dat het, nou, weinig kans verslagen als je een bouwvergunning indient, dan alsnog in een bestemming gaan opnemen, dat zou ik verwerpelijk vinden. Dat we straks met elkaar, als het bestemmingsplan is vastgesteld, nog een discussie kunnen voeren, is heel wat anders. Die discussie blijft altijd mogelijk. En er blijft altijd mogelijk om dingen te veranderen. Maar niet in deze fase van de bestemmingsplanprocedure. Dat vind ik echt ongewenst.
Heer Groot.
Voorzitter, met alle respect, maar anderhalf onderwerpje terug, dan hadden we het over een convenant. Dus er wordt een convenant met elkaar gesloten, dat is dan wel een nieuwe ontwikkeling. En dan moet je toch zo'n nieuwe ontwikkeling in zijn volledigheid terugzien. Want dat is nieuw beleid, een convenant. Je maakt met elkaar concrete afspraken hoe je een probleem oplost. Dus dat is beleid.
Dat convenant hebben we ook helemaal opgenomen in dit bestemmingsplan.
Met uitzondering van die zaken die er niet in staan.
Nee, omdat die illegaal zijn. Nou, daar kom ik direct op.
Ja.
Je hebt een convenant of niet? Ik kan ook een illegaal convenant maken en dat voorleggen. En dan denk ik ook dat u niet vrolijk wordt van de inhoud. Want dan zegt u ook, dat zullen we maar niet meenemen, want het is illegaal. Nee, het gaat hier om, je hebt een afspraak op papier gezet met elkaar. Die afspraak is overgenomen in dit bestemmingsplan.
Ja, ik wil er niet terugkomen.
Oké, en datgene wat er niet in staat, hoort er ook niet te zijn. Ja, de heer Van der Leij, daar kom ik nu op. Plankaarten nauwkeurig. Nou, de onderliggende, de GBKN-kaart, die is nu niet zo nauwkeurig. Die geeft wel de gebieden aan waarin gebouwd kan worden, maar geeft niet precies aan of er ook bijgebouwen op staan. En soms dan mis je die op de plankaart. Ja, dat kan. Dat is ook helemaal niet zo erg. Want op het moment dat er bouwvergunning wordt gevraagd of bouwveranderingen moeten plaatsvinden op dat perceel, wordt dat perceel nauwkeurig in kaart gebracht. En wordt alsnog die plankaart op dat moment aangevuld. Dus je hoeft je dus niet druk te maken over het feit dat er sommige dingen niet op de plankaart staan. Dat is niet zo relevant.
Maar mag ik voorzitter? Nee, dat snap ik. Maar in het overgangsrecht staat, dat heb u net keurig voorgelezen, dat dingen die aanwezig waren voor die tijd, hè, we hebben nu een bijgebouwregeling, Stel dat er veel meer stond dan er nu opgenomen in de regels is, dan is dat, dan wordt het, daar mag het blijven staan en dan wordt het, want het is meer dan dat er stond. Dus dan u zegt van de bijgebouwen zijn niet ingetekend nu van tevoren, maar u weet ook dus niet op welk erf er meer staat dan er volgens de regels zou kunnen staan. Dus welke eigenlijk al dus meer dan vergund zou kunnen worden. En het heeft ook te maken met het gebruik, want ik woon in Schorrel en ik heb op de plankaart gezien dat er een heleboel bijgebouwen dus niet ingetekend staan. Maar goed, iedereen heeft gewoon normaal gezegd bijgebouwen. Maar er zijn ettelijke, ik zal ze niet tellen hoeveel, maar ik heb het ook al niet gedaan. Maar er zijn heel veel bijgebouwen die nu in gebruik zijn, al misschien decennia lang als recreatiewoning. Weliswaar niet met de aantekening RW op de kaart, dus daarmee geen rest hebben. Maar denk ik van, hoe gaat u met dat gebruik dan om? Als u er zo voor 7, 8 jaar op zo'n erf komt, wordt het dan op dat moment een recreatiewoning? Of blijft het een bijgebouw en is het illegaal gebruik?
Dat laatste zal dan het geval zijn, ja. Maar u zegt van, ja, wij weten niet wat er op percelen staat. De bouwdossiers geven dat heel erg nauwkeurig aan, hoor, wat er op percelen staat. Want alleen datgene wat vergund is, staat op percelen. He, dat kan je nu helemaal niet anders constateren. Datgene wat niet vergund is, dat staat dus formeel niet op een perceel. En uw vraag is dan van, gaan we het dan formaliseren allemaal? Ja, dat is de vraag, maar dat ga je niet in de bestemmingsplan regelen. U heeft een groot aantal vragen gesteld, ook ten aanzien van de beantwoording die wij u schriftelijk hebben doen toekomen. En het is ook goed om dat nog even te herhalen, want anders dan lijkt het alsof wij dat onderling afstemmen. Dat is niet zo. U stelt een vraag over burgemeester Peeklaan 20, over het bosgebied. Wij hebben daar de luchtfoto's vanuit het verleden en het heden vergeleken en moeten daaruit constateren dat het bosgebied inderdaad nog steeds dezelfde omvang heeft. Want daarin kan je dat goed waarnemen en ook afmeten. En u vraagt dan of het deel van de gemeente bos moet worden. Of moet dat bos worden? Dat is eigenlijk de vraag. Wij hebben het grijs verkeer, het is grijs gedefinieerd. Ja, dat hebben we in een heel groot aantal gevallen gedeeld, omdat je bij eventuele wegverlegging of veranderingen van de weg dan ook de mogelijkheid hebt als gemeente om dat te doen. En als we het nu als bos bestemmen, dan zou het de redenering kunnen ondersteunen, maar ik weet niet of dat nou echt toegevoegde waarde heeft. We hebben geconstateerd datgene wat er was en nog is, en hebben om die reden ook de bestemming zo gelaten. Is niet veranderd. Dus er wordt geen pijn gedaan.
Zeker geen woningweg bestemd, dat was in 2012.
En waarom gaat is dat het fysiek aanwezige bosperceel veel groter is dan alleen op dat erf van burgemeester Peeklaan 20. En die twee bosgebiedjes die zitten als het ware aan elkaar vast. En zijn één, ecologisch gezien, waar u zich op roept, zijn één geheel. Dus dan denk ik, laat de gemeente nou zien dat bosje heel erg van belang is. En u gaat daar nooit geen wegverlegging doen op de burgemeester Peeklaan omloop volgens mij. Dus laat nou gewoon zien als gemeente dat het jou heel veel waard is. Dus wat je in eigendom hebt, en zelfs op het erf van omloop 1 zit een stukje wat je tot het bos kunt trekken. Ga nou kijken wat daar de functie en de waarde van bos heeft en bestem dat hele perceel. Hier kom ik met een amendement, meneer, hier zal ik voorstellen om een deel van de gemeentegrond de verkeerbestemming eraf te halen en naar bos. Want dan vind ik dat je als gemeente duidelijk laat zien, we vinden het bosje op uw eigendom relevant, maar we vinden ook het bos op gemeenteerf wat er onlosmakelijk aan verbonden is. Je moet weten dat er een kadastrale grens ligt, anders zou je het niet zien. Dan vind ik dat je als gemeente je sterker opstelt.
Ik zie het amendement tegemoet en neem het in overweging. Dan zal ik even de volgorde afgaan die u zelf heeft betracht. Dat is de Redekerweg 8 en 10. Wat betreft Bergdorp, maar daar heeft u eigenlijk geen vraag over gesteld, dan alleen maar geconstateerd dat wij bereid zijn om besluitvorming over die percelen voor te bereiden. Nou, dat zeg ik u hier ook toe, dat staat ook in het stuk. Ik denk ook dat dat goed is om daar nog eens met elkaar in later stadium uitgebreid over te spreken. Over die ontwikkeling in Bergdorp. Dat is al moeilijk genoeg om dat duidelijk te hebben. Omdat het ook een heel oud plan is met allerlei wijzigingen onderweg. Waar je op een gegeven moment niet meer precies weet wat nou wel en wat nou niet geldt. Dus daar is een heroverweging wellicht noodzakelijk. Maar nu niet, en nu niet in dit bestemmingsplan. Dan Duinweg 19.
Nee, er zijn ook meer rechten vervallen.
Oh, de Bobbelenweg.
Ja.
En daar vraagt u, die woning ter plaatse ruimtelijk niet gewenst. Sprake van passieve risicoaanvaarding. Wel is het basis van huidig plan mogelijk een woning te realiseren. Analoog aan de besluitvorming rondom Bergen 37. En die bestaande rechten worden dan ook overgenomen op de plankaart. Dat is iets wat we zullen doen.
De vraag is, zijn er op meer plekken dat soort beslissingen
gemaakt? Ja, u heeft gedacht van, hé, ik heb er één. Maar ik begreep uw vraag hoor. Is dit er één van velen of is dit de enige? Nou, ik moet constateren dat het de enige is. En niet één uit velen, zoals wellicht de suggestie zou kunnen wekken. Dan Duinweg 19, daar heeft u niets over gezegd, dat was ook niet meer aan de orde. Laanweg 24, daar hebben we inderdaad een planologische visie gegeven over de ontwikkeling in de loop van de tijd. Hè. Dus als je teruggrijpt naar het verleden, 15 meter. Maar inmiddels hebben we in Nederland de zaken wat anders geregeld. En we hebben die vernieuwde regeling ook op dit perceel van toepassing gemeen te maken. Dan de Oude Herenweg 3. Ja, nou, dat is eigenlijk net zo'n probleem als wat ik net zei over de Bikkerslaan. Hier ligt ook een contour van het plan, wat eigenlijk nu achteraf gezien beter om dat perceel heen getrokken had kunnen worden. En als u met dat voorstel komt, en anders dan kunnen we het ook ambtelijk doen, zou ik willen voorstellen om die eigenaar van dat perceel niet in het ongewisse te laten, omdat we nog niet toe zijn aan het plangebied Duingebied, om daar ook de grens van het plan even te verleggen om het perceel heen. Dat schaadt niemand, dat doet ook niemand kwaad, maar het doet wel recht aan het feit dat die burger dan nu ook rechten kan ontlenen aan dit bestemmingsplan.
Ja, van heer Groot.
Kunnen we dat dan zien als een toevoeging of als een toezegging dat u wat dat betreft daar de plangrens verruimt?
Ja, maar u moet daarmee akkoord gaan. Ik mag dat niet zelfstandig doen. Ik stel het u voor. Dus ik stel u voor om de plangrens daar te verruimen. Of te verruimen, nee, niet te verleggen. Het is niet verruimen, maar verleggen. Omdat we in het verleden daar eigenlijk de woning wegbestemd hebben. Dat kon niet anders, omdat we een planologische fout in het verleden hebben gemaakt. En je kan het herstellen door nu die stippenlijn om het perceel te leggen.
U zegt hier van de woning is met vrijstelling gerealiseerd, maar zover ik heb kunnen constateren gaat het om wat oudere woning. Dus in de maand dat die vrijstelling dus al heel oud is. Dan wordt het een wonen één bestemming, een wonen twee bestemming met een erf en een tuinregeling, zoals het conform de ander is. Oké, okay.
Ja, want we hebben intern die discussie ook moeten voeren van hoe schaadt je nu die burger omdat wij in het verleden dat plangebied niet goed hebben uitgevoerd. Nou, ik denk dat we dat probleem kunnen oplossen hiermee.
Ja, en die vrijstelling rechtvaardigt het ook natuurlijk.
Uiteraard, anders hadden we namelijk nooit daar een woning toegestaan. Precies, ja. Nou, dan hebben we vast één voorstem. Ja.
Nee, dat was mijn vraagstelling ook op gebaseerd, om het wel te doen. Maar ik weet niet natuurlijk in hoeverre wat de achterliggende gedachte geweest is om dat weg te bestemmen. Misschien is er wel een diepere achterliggende gedachte geweest om dat gebied aan het Duingebied toe te voegen. Omdat het daar aan de rand van het beschermd natuurreservaat Harge Gat ligt. Dus het kan best wezen dat er bij de vaststelling van het Duingebied er een afweging geweest is met het idee misschien van Staatsbosbeheer of van het Rijk. Of weet ik, we gaan dat ooit eens kopen en we gaan het verwijderen, want dat wilden we graag. Dus dat weet ik gewoon niet.
Het was gewoon vergeten, daarom zeg ik, het was gewoon een ambtelijke fout uit het verleden die we nu kunnen herstellen hiermee.
Staatsbosbeheer of de eigenaar hebben ook naar het concept bestemmingsplan gekeken en niet gereageerd. Dus wat dat betreft kan dat de oorzaak niet zijn.
wel gekeken, want het staat er namelijk bewust niet in het bestemmingsplan. Dus het hoort nog steeds bij duingebied. Dus ze hebben gekeken en denken, nou dat gaat goed, dat is nog steeds onder duingebied. Misschien gaan ze nu wel kijken.
Maar via de wijzigingsbevoegdheid hebben we in het verleden daar een woning toegekend. Dus, en daar kon toen ook worden ingesproken op het verleden van de bouwvergunning. En dat is niet gebeurd. Dus, dan gaat u naar de Houten Dijk.
Mag ik heel even een procedurele vraag stellen? Moeten wij hierover dan een amendement indienen bij u?
Ik kan het ook met een ambtelijke wijziging aan u voorleggen. En die ambtelijke wijzigingen stelt u in de raad vast. Houten Dijk, ik moet even teruggaan naar...
Al die voorbeelden.
Ja, we hebben, omdat er een...
Pardon, hoor ik een toezegging of zegt u alleen het kan? Want mevrouw de Ruiter wil graag weten of u het gaat doen.
Ik doe geen toezegging. Ik zeg dat ik een ambtelijke wijziging voor zal leggen aan de raad. En de raad mag daarover beslissen.
Dat is duidelijk, mevrouw de Ruiter. Oké.
Dan op een aantal zaken betreffende het wonen achter wonen en het bewonen van zomerwoningen zijn natuurlijk meerdere malen zijn daar vragen over gesteld en zijn er ook reacties op gekomen. En een aantal van die reacties, namelijk de vergelijking van A met B, appels met appels of appels met peren, want daar gaat het dan vaak om, die hebben we geprobeerd uit te leggen. En komen dan tot de conclusie dat voor een aantal gevallen de vergelijking niet opgaat. En dat is ook vaak zo. Hè? Ik zeg ook altijd een precedent, nou, dat heb ik ook binnen het ambtelijk apparaat steeds volgehouden, een precedent bestaat eigenlijk niet. Er zijn geen twee gelijke monniken. Als we twee gelijke monniken hadden, zelfs een twee-eiige tweelingmonnik, zijn nog verschillend. Dus in die zin kan je heel slecht dingen met elkaar vergelijken. En we hebben gepoogd dat ook hier helder te maken, dat dingen niet vergelijkbaar zijn. Dat zaken vaak altijd anders zijn dan dat je denkt. En we komen dan ook tot de conclusie dat datgene wat we in een eerste instantie hebben opgeschreven in onze zienswijze, reactie op zienswijze, dat het nog steeds overeind blijft. Dat het daardoor niet verandert. En dat we gelijke rechten, hè, gelijke plichten, dat gelijke rechten dus heel vaak heel individueel zijn gericht. Ook in dit geval. Als het gaat om het wonen achter wonen. Dus in die zin zie ik eigenlijk geen afwijking van datgene wat we eerder hebben gezegd over deze zaken. Ook hier geldt dat als er straks mogelijkheden zijn tot verandering, dat die dan ook na vaststelling van het bestemmingsplan nog steeds aan de orde kunnen zijn. Want voor een aantal percelen zijn we ook in discussie over een mogelijke wijziging. Alleen dat doe je niet op de rand van de tafel bij een bestemmingsplanherziening, bij de vaststelling. Daar komen straks nog mogelijkheden genoeg.
Nee, dat snap ik. Uw beleid snap ik. Maar waar ik moeite mee heb, is met de beantwoording. En in de zienswijze worden een aantal gevallen genoemd. En voor de burger, die niet alle dossiers kent, is dat niet goed te snappen waarom daar is het wel en daar is het niet. En de burger die gaat er uitgebreid op in en die zegt van daar is het recent of daar is het zo. En dan blijkt, dan doet u dat wat mij betreft met te korte antwoorden af. En is het voor mij niet helemaal helder en is het zeker voor de burger niet helder. En waar ik naar streef is dat er meer openheid van zaken wordt gegeven dan uit de geschiedenis waarom iets is ontstaan. Bijvoorbeeld, u noemt er eentje, Herenweg 371, en dan zegt u keurig, op dit perceel ligt de woonbestemming op basis van het vergeringsplan Groot-Harlingkamp-Beduin. Nou, prima. Maar over Binnenweg 1, ja, zegt u van, ja, er heeft ook al een splitsing gevonden en daar weten we niks van, punt. Ja, dan denk ik, daar doet u mij tekort en daar doet u de burger tekort. En dat bij Smeerlaan is ook zoiets. Ik ken die geschiedenis, wat er allemaal gespeeld heeft in het verleden. Ik denk dat u dan openheid van zaak moet geven waarom het er zo is zoals het daar is. En dat, omdat een burger weet dat niet. En ik vind dat u dan, en dat kost u meer tijd om het uit te leggen. En ik vind dat zowel de raadsleden, om de zienswijzes van de burgers, daar worden ze voor ingediend, die worden aan ons ingediend, om een juist en goed oordeel te kunnen vellen. En dan vind ik dat u mij als raadslid tekort vertelt waarom daar de burger geen gelijk zou hebben, bij wijze van spreken, of hij snapt niet waarom het daar wel kan en bij hem niet kan. En dat vind ik ook, en daarmee vind ik ook dat u de raad tekort informeert. Dus ik wil meer informatie aan de raad over de voorbeelden die in de zienswijzes worden naar voren gehaald als zijnde gelijke, gelijksoortige rechten als de aanvraag of de indiener van de zienswijze vraagt. Er is maar één geval, denk ik, dat is niet helemaal duidelijk. Dat gaat over voorweg 57a. Volgens mij moet het achter voorweg 59 zijn, want daar zit dus een verschil in. Dus als u dat nog meer gaat beantwoorden, denk ik dat het over voorweg 59 aangaat.
Meneer Van der Wij, ik kan u volgen als u zegt dat u vindt dat u te weinig informatie heeft. Dan kan ik u volgen. En die informatie die kunt u krijgen. Wij hebben het zo opgeschreven dat in ieder geval de essentie van de zaak er staat. En de nieuwe informatie zal niet leiden tot verandering van standpunten. Want nieuwe informatie is uitleg. En het is uitleg van het standpunt zoals we dat hier hebben verwoord. En ik zeg u toe dat u van mij uitgebreide informatie krijgt om duidelijk te hebben waarom wij dit hebben opgeschreven. En waarom we dit hebben niet alleen opgeschreven, maar ook geconstateerd. U moet niet vergeten dat achter deze teksten heel wat mondelinge mededelingen liggen verscholen. Die u niet heeft, maar die de betrokkenen wel hebben. En dan kan ik me daarom kan ik me daarin volgen, dat als u denkt van ik heb te weinig informatie, ja, dan kunnen we die u geven. Het verandert niet de zaak.
Ja, als de voorzitter dan zegt dat dit, want u moet dan zeggen dat dit een toezegging is.
Dat als de voorzitter het niet zegt, zal ik het zeggen. Ja. Dit is een toezegging, voorzitter.
Er is zoveel toezegging gedaan, is bijna niet meer te bevatten.
Nee, dit is pas de eerste, dus.
De voorzitter heeft toch een andere perceptie van wat er gezegd is.
Dat is aan de voorzitter en dat kunnen we later in de notulen teruglezen. Voorweg, daar heeft u niets over gezegd.
Ja, ik heb een vraag gesteld, als u dat gaat uitwerken, ziet u dat als een binnenplanse uitwerking, de wijziging, of ziet u dat als een bevoegdheid van de raad om dat uit te werken? Stel dat u daar met een heel nieuw, dat gaat over voorweg 66a, stel dat u naar een hele nieuwe locatie gaat, die in de zienswijze werd genoemd, op een heel andere plek in het dorp, en hier een heel andere bestemming aangegeven wordt, gaat u dat dan aan de raad voorleggen of niet? Dat is mijn vraag.
Ik heb dat, dacht ik, vorige week ook al aan de raad meegedeeld, dat u bij de komende algemene raadscommissie een voorstel krijgt voorgelegd hoe wij omgaan met wat grootschaligere plannetjes, het zogenaamde postzegelbestemmingsplan. En zover ik dat nu kan zien, en dat krijgt u dan ook meegedeeld, is de besluitvorming over postzegelbestemmingsplannen aan de raad en niet aan het college. Want dat zegt de nieuwe wet ruimtelijke ordening. En u kunt het ook niet mandateren. Dus als wij hier een nieuw plan ontwikkelen op dit terreintje, dan bent u als raad als laatste aan zet. En het is dermate dat wij dit ook in een postzegelbestemmingsplan moeten regelen. Dat kan niet meer met één bouwvergunning. Maar daar kunnen we uitgebreid volgende week over discussiëren in de Algemene Raadscommissie. Dan Peeklaan, 32Z. Ja, ik kan er eigenlijk niks toe aan afdoen. Het is een recreatiewoning en in mijn ogen moet het ook een recreatiewoning blijven. Hij wordt op dit moment ook niet permanent bewoond. Het is gewoon echt een recreatiewoning zoals hij er staat. En dat moet hij ook gewoon blijven. Dan de Bikkerslaan 6. Daar hebben we net al uitgebreid over gesproken. Herenweg 202. Even kijken, dat is dat doorkijkje. Wat wij met elkaar hebben besproken is dat de bouwvlek die is ingetekend, noordelijk mogelijk van het perceel, dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat is niet nieuw, dat is een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. En zo is die dus nu ook in het bestemmingsplan opgenomen, want het is een vergunde, het is niet een nieuwe ontwikkeling, het is een vergunde ontwikkeling, want het is in een raadsbesluit opgenomen. En of die doorkijk gehandhaafd blijft. Op dit moment is het een ontwikkeld gebied met een vijver. Wat daartussen ligt. En daar zijn geen bouwmogelijkheden op.
Een doorkijk realiseer je niet alleen met bouwmogelijkheden. Haal je alleen met bouwmogelijkheden weg. Een doorkijk kun je ook weghalen door beplanting, door een tuin aan te leggen. Dan verdwijnt het ook. En dit is een oude geschiedenis, deze ontwikkeling hier. En het idee was altijd van, we gaan die woning zoveel mogelijk, die extra woning zoveel mogelijk naar de noordkant opschuiven. Dan houden we tussen de oude stolp en de nieuwe woning een doorkijk. Maar dat moet je dan wel planologisch regelen. En dat zou je kunnen regelen door een deel van de, ik heb het hier ingetekend, door een deel van het gebied inderdaad bijvoorbeeld een agrarische bestemming te geven, waarmee het dus open blijft en het dus niet beplant mag worden. Dan hou je die doorkijk en daar is deze sessie destijds voor gedaan. En we hebben het inderdaad toen niet gesproken over hoe je dat moet realiseren, want dat is aan het college om te garanderen dat die doorkijk komt. Maar zoals u het nu neerzet, is die doorkijk niet gegarandeerd en verdwijnt die binnen de kortste keren. Omdat die volgeplant wordt en dan is hij gewoon weg. En je kunt hem alleen maar garanderen als je een deel van het perceel als agrarisch of iets dergelijks. Maar dat is aan u om zo'n bestemming te maken dat we die doorkijk als maatschappelijk nut, want dat was het idee, als maatschappelijk nut zouden realiseren. En zoals u er nu bij ligt, zeg ik, die komt er dus op termijn. Die is niet gegarandeerd, planologisch gezien. Daar gaat het mee van.
In het oude bestemmingsplan had het toch een agrarische bestemming? En dat is nu gewijzigd, maar in dat convenant of in die overeenkomst die toegemaakt is bij het amoveren van die schuren, is toch niet opgenomen dat de agrarische bestemming eraf ging?
Ja.
Of wel? Nou, als dat opgenomen is, is het nieuw beleid, dan neem je het over. Dan ga je nou niks meer aan doen.
Nee, er is opgenomen dat er is een convenant geweest met een paar doelen in dat convenant. En een van die doelen was een wijziging van de agrarische bestemming naar woonbebouwing, handhaven van het doorzicht wat er was over het oude agrarische bouwkaveling. Dus er zou een nieuw postzegelplannetje gemaakt worden. Dat is in de tijd niet gedaan. En daarom hebben we al die commotie in het verleden gehad. Dat schijnt nu opgelost te zijn. Dus je maakt nu alsnog het postzegelplannetje in het nieuwe bestemmingsplan. Maar regel dan ook dat algemeen doel, het behouden van een uitzicht tussen die twee woningen. Dat bedenk ik niet zelf, dat heeft de raad en het college bedacht destijds.
Nou, dan zou ik heel goed moeten kijken hoe je dat kan regelen. Want agrarische bestemming eraan geven lijkt me niet de juiste oplossing.
Achter het perceel ligt ook een agrarische bestemming. Dus je kunt die agrarische bestemming doortrekken, dat doen we op meer punten, naar de Herenweg toe. En daarmee, er zijn meer van dergelijke plekken langs de Herenweg. En dan krijgt het perceel een agrarische bestemming of een groenweide bestemming. Zullen we een groenweide bestemming aan geven van een groot gedeelte van het perceel, is dat dus gerealiseerd. Kijk naar de plankaart. U ziet aan de linkerkant even hier, even voorbij dit perceel, 50 meter links, ziet u een graslandje wat niet agrarisch is, maar wat was groenweide heeft bestemd. Nou, daarmee is het niet een tuin, daarmee is het geen woonbestemming, daarmee heeft het dus de eigenschap dat het een open gebiedje blijft. En daar gaat het hier over.
In dit stadium van de bestemmingsplanprocedure gaan we praten over een privé-eigendom om daar een bestemmingswijziging op aan te brengen. Ik denk niet dat dat op dit moment verstandig is.
In het ontwerpplan wat de visie heeft gelegen, heeft het een hele andere bestemming. U gaat toch al dit wijzigen op basis van de ingediende zienswijzers. Dus u heeft alle kans om het te wijzigen zoals de raad het wil en u het wil.
Ja. Ik geef u nu geen sluitend antwoord, omdat ik daarover na moet denken. Hoe dat juridisch in elkaar steekt en of het mogelijk is om de wijziging in dit stadium nog daar door te kunnen voeren. Maar goed, daar krijgt u voor de raadsvergadering ook een antwoord op. Want u zal in de raad daar op moeten anticiperen.
Als ik daar nog even wat aan toe mag voegen. We praten hier niet alleen over het doorzicht, maar die woning van die daar komt te staan, die loopt een heel eind naar achteren toe door. En ik zat even te kijken naar die plankaart, maar is die bestemming hetzelfde eigenlijk als die op de oorspronkelijke stolp, dat stuk wat daar staat, want anders dan zou je dat in het verlengde van wat de heer Van der Leij zegt ook, dan zou je dat ook daarachter moeten doortrekken, want dan raak je ook de doorzicht kwijt als je op termijn wacht wat er gaat gebeuren, als u begrijpt wat ik bedoel.
Ja, u komt met allerlei nieuwe planologische inzichten, waar ik u nu geen antwoord op geef.
Misschien, misschien goed in dit verband als u gaat proberen de zaak nog een keer goed na te kijken. Er is door een landschapsarchitect is daar een plan aan ons gepresenteerd. En dan weet ik niet welke status het na die presentatie heeft, of we daar ook een besluit over genomen hebben. Maar daar zitten wel bepaalde rechten aan.
Dat is uitgevoerd, dat was ook een provinciale subsidie, was daar, lag daar aan de grondslag. En dat plan is uitgevoerd inmiddels, ja.
Helaas, voorzitter, de heer Groot zegt dat daar kunnen geen rechten ontleend worden. En helaas was de opsteller van het plan niet goed op de hoogte van het feit wat de gemeenteraad gaan wilde. Dus het plan voldeed helemaal niet aan de wens van de gemeenteraad. En dat de provincie daar subsidie op geeft, dat is allemaal een heel spijtig dat het zo gelopen is. De gemeente had eigenlijk in moeten grijpen toen ze de plan zag van, joh, dit voldoet niet aan de wens die we willen. En uiteindelijk is het gerealiseerd. Maar inderdaad, als u mij zin geeft, maar eigenlijk niet mij, maar de raad zin geeft zoals het oorspronkelijk bedoeld is, dan verdwijnt die beplanting weer en wordt het beplantingsplan aangepast naar de wens van de raad. En dat betekende het open karakter handhaven tussen die twee woningen. En de bestemming groen wijder aan te geven, zoals we op veel meer percelen, gaslandperceeltjes doen, die we graag onbeplant willen laten, het open karakter van het dorp willen laten handhaven. Het kan heel simpel.
De wethouder gaat kijken wat hij eraan kan doen en u hoort het voor de raadsvergadering nog.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik ook bijna aan het einde ben van de vragen die gesteld zijn. Percentage bebouwde recreatieterreinen, daar is ook nog een opmerking over gemaakt. In het verleden was het zo dat je ongebreideld je recreatieterrein kon volbouwen. Er waren geen regeltjes voor. Want in een eerder stadium bij een bestemmingsplan, een oud bestemmingsplan, waar een percentage in was opgenomen, heeft de Raad van State gezegd dat dat niet kon. En vandaar dat er dus ongebreideld gebouwd is op recreatieterreinen in de oude gemeente Schorl. Want daar gold het alleen. Het gold niet in andere kernen.
Technische vraag.
Kijk, ongebreideld vind ik een wat negatief woord, met andere woorden, zeg van
de bebouwing rond op de recreatieterreinen. Nou, dat is veel te vol is. Nou,
ja, het is te veel, maar er waren wel regels. Alleen het bebouwingspercentage gold niet, maar er gold afstand tussen de woningen onderling. Dat was de regel. Dus er waren wel regels. Alleen die regels maakten dat je het heel vol kon zetten. En dat, nou ja, goed, ik heb hier dat memo van nu van 17 juni 2008 nog een keer meegenomen. En daar heeft u toen op mijn verzoek voor een vijftal locaties heeft u daar de bebouwingspercentages voor gegeven. Nou, en dan zie je ook dat de percentages die heel hoog zijn, over het algemeen, door de gemeente, dat hebben we ook in de bestemmingsplan opgeschreven, ongewenste dichtheden hebben en op woonwijken lijken of nog erger. Wij schrijven in ons eigen stuk, hier ergens pagina zoveel, schrijven wij dat recreatieterreinen geen karakter van een woonwijk zouden moeten hebben. En wat doen wij? Wij stellen een percentage voor waarvan ik me afvraag of u daar niet mee woonwijken creëert. En dat is in tegenstelling tot het beleid dat u in de bestemmingsplan vaststelt.
Nee, voorzitter. Misschien ter aanvulling nog voor op het moment dat u hier nog eens een keer nadrukkelijk naar kijkt. In het bestemmingsplan rondom Egmond Binnen, er is een recreatieterrein waar ook in het verleden de voorschriften zijn gewijzigd. Dat is het aantal eenheden. En die eenheden zijn qua oppervlakte begrensd, hè, want we weten allemaal hoe groot die woningen mogen worden. Per hectare opgenomen. Wat meteen aangeeft van wat je daar maximaal kunt realiseren. Misschien is dat in het doorzoeken van hoe moet je daarmee omgaan, een goede handleiding om tot een goede oplossing te komen.
Als je dat rekenkundig doet, kom je ook tot een percentage bebouwd oppervlak. Hè? Waarom 15%? Als we een ander percentage invullen, lager, dan vallen bijna alle recreatieterreinen onder het overgangsrecht. En dat hebben we willen voorkomen. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden van die 15%. Want gegarandeerd dat we bij de Raad van State staan als we dat percentage verlagen. Dat is de belangrijkste reden hoor, voor waarom dit er staat.
Zo is er kampeerplaats gesneuveld.
Even kijken, u zegt, er zijn maar een aantal die zijn daadwerkelijk bebouwd. De anderen hebben, laten we zeggen, een vergunning in eenheden of in staakcaravans of in tenten, dat is allemaal verschillend. Er zijn maar een aantal recreatieterreinen in Schorl, in dit bestemmingsplan, die werkelijk zijn omgezet naar stenen recreatiebungalows of permanente recreatiebungalows. De anderen zijn allemaal kampeermiddelen. Hè? Dus dat zijn er maar een paar.
Volgens mij zijn er deze vier die u ook hierop noemt, die nu zo vergund zijn. Behalve dan, u heeft hier nog niet bij staan, de allereerste, dat was dan aan de omloop, de Schorrelse Duinen. Die staat hier niet op dit lijstje, maar dat was de allereerste. En voor de rest zijn deze vijf in Schorrel nu om en de, nee, er nog eentje van de Bosrand, dat was de eerste. Dus die zijn nu omgezet naar permanente recreatiewoningen. En de overige nog niet. En als u zegt van, en de achterliggende gedachte destijds van het bestemmingsplan was, van oké, er staan heel veel eenheden op deze percelen. Ze staan heel dicht op elkaar, het is heel vol. Dat willen we niet, we willen een kwaliteitsverbetering toe. Dan gaan we de mensen een grotere oppervlakte, een grotere hoogte, meer inhoud geven. Nou, dat was toen destijds 200, dat is nu naar 300 kubieke meter gegaan. Dat zijn de inhouden van, dus de inhoud van een normale eensgezinswoning van Groetinken of van Schorrels, misschien zelfs wel iets groter. Dus u bouwt er super voor recreatie-eenheden, hè, dat goed, de markt vraagt dat, dus we gaan naar grote recreatie-eenheden. En met name bij grotere recreatie-eenheden die je nog dichter op elkaar gaat zitten, krijgt u nog sterkere woonkarakter van een woonwijk terug. Wat u nogmaals in de nota van uitgangspunt heeft opgeschreven, dat u dat als raad en college niet voorstaat. U wilt het open karakters van recreatieën. En u heeft gezegd, en dan ik haal maar even percentages aan, dat een percentage van 11%, zoals Buitenbergen heet dat, op de Oostgaansdijk nummer 1, dat is door zowel door u als door iedereen in de wandelgangen, gezegd van ja, kijk, zo zou het moeten. Ruim opgezette tafels, dat is het karakter van een recreatieterrein. Dat is geen woonwijk. En wat u dan doet is, u gaat 4% hoger zitten. Nou, en nog grotere woningen, dan weet u wat er gebeurt. Dat wordt nog meer het karakter van een woonwijk. We krijgen koekoeksbos, alleen dan nog in iets grotere vorm. En ik denk van, en we hebben met elkaar afgesproken dat we dat niet meer willen. Dat het een fout was uit het verleden die we graag willen herstellen. En naar mijn mening, maar goed, daar heb ik u voor uitgedaagd om een aantal voorbeelden te geven, zodat de raad kan zien, wat is dat nou, 11, 13, 15% en 300 kubische woningen? Waar praten we dan over? Wat voor dichtheden? Hoe ziet dat er in de werkelijkheid uit? Want daar gaat het om, je kunt percentages noemen, maar het gaat erom hoe het er straks in de werkelijkheid uitziet. En dat hebben we gezien, met die afstandsmaten, dat we niet weten hoe het er in de werkelijkheid uitziet. En dat is wat ik u vraag. Dat heb ik de vorige keer in het commissie ook gezegd. Raad, weet goed wat je doet. Want als je dit vaststelt, dan kon je wel eens je beleid wat je graag wilt. Geen woonwijk als recreatieterrein. Nou, ik herhaal het nog maar een keer. Dat wilt u graag niet. En ik voorspel u, als we het zo vast gaan stellen, dan krijgt u zo wat u niet wil.
Waarbij ik de heer Van der Leijden nogmaals aan wil herinneren dat Koekoeksbos en 5% maakt heel veel uit, 20% is.
Maar Koekoeksbos is 20% met kleine woningen. En nu gaan we naar 15% naar grotere woningen. En dat over het algemeen, maar goed, daar kun je over twisten. Het gaat om de beeldvorming. En als ik u zeg dat de 16% en 14% en 30%, dat zelfs 13% op Koningshof, ja, al als heel massaal wordt beschouwd. En er kan dus nog meer op en dan worden het nog grotere huizen. Het gaat om het bebouwd percentage, maar het neemt ook in volume toe. Dus het gaat in twee keer, het neemt en in volume toe en in oppervlakte neemt het toe. En dan zeg ik van, u krijgt dan massaliteit. En vaak zijn het recreatieterreinen die aansluiten aan landelijk wonen. Nou ja goed, de raad mag beslissen hoor. Ik geef u alleen een waarschuwing af. En ik weet wel, u weet goed wat je doet met de ontwikkeling van die terreinen en ga dan niet later tegen de bewoners zeggen van, we wisten niet wat we deden. Daar gaat het mee om, dat u helder krijgt. En daar had ik dus uitgedaagd, wat maakt nou eens een aantal schetsen en wederraad over wat het betekent, zo'n percentage. Dan weet u goed wat u doet.
Heer Hiebrink heeft even een opmerking.
Ik begrijp dat u met een amendement komt.
Dat heeft u goed begrepen, ja.
Ik stel voor dat
nog even aanvullend iets op zeggen, zodat het amendement inhoudelijk in ieder geval steek houdt. Eenvoudig rekenaar kom ik tot de conclusie dat als je een percentage vastlegt en je maakt je woningen groter, dat dan de bebouwing niet toeneemt, want dan komen er gewoon minder huizen op.
Want het volume neemt toe en het volume van die huizen wordt van 200 naar 300 kubieke meter hoger enzovoort enzovoort.
Dat, nee, u zei ook dat het de bebouwd oppervlak toeneemt, dat is niet waar. Want er komen gewoon minder woningen op en het percentage blijft gelijk. Wat betreft het percentage, wij hebben met elkaar anderhalf jaar geleden een discussie gevoerd bij het vaststellen van de noten van uitgangspunten over dit percentage. En we zijn begonnen bij 20%, hè, omdat dat een van de voorbeelden was van realisering. En we zijn uiteindelijk met elkaar uitgekomen op die 15%. En dan kunt u het voorstel doen om dat nu te wijzigen. Ik vind dat niet echt passend. Dat hadden we met elkaar dan wat eerder moeten bedenken. Want we hebben met elkaar ook die 15% bedacht om te voorkomen dat je straks bij de Raad van State weer teruggefloten wordt en een percentage uit de bestemmingsplan moet halen. Dat is de reden waarom we het met elkaar besproken hebben en hebben vastgesteld. Die 15% hebben we met elkaar vastgesteld. U suggereert nu alsof ik nu een voorstel doe om die 15% in te voeren. Nee, dat was er al en die rechten waren er ook al. Iedereen had al het recht, ook de bestaande kampeerterreinen, om dit te doen. Dat ze het niet gedaan hebben, dat is wat anders.
Het recht was er niet, want u zou het kunnen nazoeken volgens mij, maar ik heb het niet helemaal... Is de Schorrelse Duinen destijds van 200 naar 300 kuub gegaan onder een percentage van 13%. En niet van 15%. Maar dat zou u uit de stukken kunnen halen en anders uw ambtenaren weten dat nog wel.
Dat is onder vrijwilligheid in een vrijstellingsprocedure gebeurd. Net zo goed dat, buiten Bergen puur uit vrijwilligheid dat lagere percentage heeft gekozen. Hij had gewoon 15% kunnen realiseren en 20% kunnen realiseren. Maar hij vond dat de kwaliteit boven het aantal huisjes ging. Nou, misschien heeft hij wel gelijk, heeft hij wel een fantastische marktblik gehad, beter dan de anderen. Maar het recht was er.
In Medendorp?
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik wil de wethouder wel een beetje ondersteunen, want ik denk dat je hier toch wel de fundamenten van iets gaat lopen knagen. Want ik denk als je dat gaat doen, dat je echt die fundamentele rechten die al in de loop van de bestemmingsplan zijn vastgelegd en waar men over heeft kunnen al dan niet op heb kunnen reageren. Ja, dan moet je de boel weer openzetten, dan moet je weer de gelegenheid geven om daar weer tegen te reageren. Met andere woorden, dan kan je weer helemaal overnieuw beginnen.
Je gaat niet opnieuw beginnen. Kijk, en ik wil ook even reageren op het feit dat wij die van die 20 naar 15% gegaan zijn. Destijds waren de plannen, toen wij hiermee bezig waren als Koningshof en Buitenbergen en de branding, die waren nog niet in ontwikkeling. Dus je kon je niet goed voorstellen wat het betekent. En ik heb toen u uitgedaagd ook van de zomer. Gaat u eens kijken, dan ziet u wat het betekent. En dan, ik kan alleen maar constateren dat, nogmaals, ik kan het nog 10 keer herhalen, dat u hebt zelf opgeschreven dat uw beleid is om er geen woonwijk van te maken. En denk ik, als u dat, en als u zegt van het is de vrije keuze voor ondernemer om 11% te doen, dan denk ik, en als u dan als raad gaat kijken, denk je, ja, dat is wat ik wil, dat is geen woonwijk, dat is een recreatieterrein zoals in onze gemeente past. En de andere heeft u van geconstateerd dat u die eigenlijk niet stedenbouwkundig verantwoord vindt in onze gemeente. En daar gaat mij de discussie over, van weet u wat u doet als u het hoge percentage vaststelt. U kunt zeggen dat een ondernemer heeft laten zien hoe het moet.
U gaat er wel suggestief mee in de weer. U noemt nog steeds het hoge percentage, die 15%. Maar ik vind 20% inderdaad, dat vind ik vrij hoog, zoals dat bij het koekoesbos wordt gehanteerd. Maar 15% vind ik een volstrekt acceptabel en dat is ook volstrekt landelijk acceptabel volgens mij. Ik bedoel, ik denk dat je eerst eens eventjes over de grens moet kijken. Trouwens, ik ben nu al een tijdje gewend aan een bepaald aantal van die parken, maar het begint toch ook alweer zoiets te krijgen van, nou ja, ik vind het toch wel een verbetering eerlijk gezegd.
Dank, de wethouder maakt nog even zijn betoog.
Ja, voorzitter, nog even terug. Als we nu het percentage zouden willen wijzigen, dan is er maar één manier voor de ondernemer en dat is naar de Raad van State gaan. We hebben daar ervaring inmiddels mee en de Raad van State zal het plan dan niet goedkeuren. En dat is het gevolg van een amendement wat u indient. Ik wijs u daar gewoon één op één op, zonder verdere voor- of afkeuren.
Hartelijk dank. Wat ik bedoelde, van meneer Groot, als je in de eerste instantie meteen met discussie begint, maak je het voor de wethouder heel erg lastig, want met z'n achter vuurt u een enorm aantal vragen op hem af. Het zijn technische vragen, die moet hij rustig kunnen beantwoorden. Als hij daartussendoor nog even in discussie met deze en gene gaat, dan ziet u de boom in het bos niet meer. En het is voor de discussie in de tweede termijn uitermate lastig. Als iedereen keurig aantekeningen maakt en die bewaart hij tot de tweede ronde, dan kunnen we naar hartelust discussiëren. Dat zijn mijn spelregels en ik hoop dat u die kunt begrijpen. We gaan naar de tweede ronde. De discussie barst nu los. Meneer Groot.
Ja, ik heb het gevoel dat de wethouder keurig alle zaken die aan de orde geweest zijn heeft beantwoord. En ik begrijp best dat er hier en daar politieke wil is om nog wat zaken toch te veranderen. Nou, ik luister daar met belangstelling naar. Een amendement wat ik van de heer Van der Leyen gehoord heb, daar kan ik in principe best van zeggen dat wil ik ook graag. Maar ik heb de wethouder niet horen zeggen dat hij daar zich hartstochtelijk zal tegen verzetten. Dus Ik ga hier eigenlijk op dit moment, zit ik met een tevreden gevoel. In ieder geval ben ik hem dankbaar voor de uitgebreide en correcte beantwoording van de gestelde vragen.
Heer Van der Leij.
Ja, mag ik nog vragen aan de grootste, welk amendement hij van mij bedoelt?
Nou, en nou is het precies wat de voorzitter zegt, van dan moet je al je aantekeningen goed bijhouden. Maar ik dacht op het tweede blaadje, dan moet ik even goed kijken hoor, waarin u, in ieder geval, moet ik even gaan kijken waar we zaten hoor.
Semming Bos, aan de burgemeester Spekman.
Juist. Dat, over, ja, precies, over het bos. Met name de argumenten die u gebruikt om te zeggen van dat gebied is verder dan alleen op de plantkaart staat. En laat zien wat er aan de hand is en de verwachting dat de gemeente daar ooit de bestemming verkeer ook zal concretiseren. Nou, die spreekt mij aan en ik denk dat ik mijn geduiding kan vinden.
Van Leij, wilt u andere partijen ook nog overtuigen?
Dat moeten ze zelf doen.
Hey, u moet met een gloedvol betoog komen en dan gaat het gladjes in de raad.
Ik heb net een gloedvol betoog gehouden waarom het die verkeerbestemming bos moet worden. Ik denk dat het daar is, en dat kan maar allemaal nog eens terugkijken op het RIS-BIS. Dus als u het niet meer helder voor de geest heeft, zou ik zeggen, ga het eens een kwartiertje kijken.
Hopen dat het allemaal is opgenomen, want de computer die braakt af en toe allerlei verkeerde tekens uit. Ik kijk even naar rechts, heer Medendorp.
Ja, dank u wel. Dat gloedvolle betoog van de heer Van der Leij, dat heeft ook wat dat gedeelte van de amendering betreft ook bij ons wel een indruk achterlaten. Ik denk dat ik niet op de raadsvergadering aanwezig zou zijn, want ik ben met vakantie, dus wat dat betreft. Maar ik zal mijn fractie opdracht geven om daar in mee te gaan in ieder geval. Ik heb wat betreft de beantwoording van de wethouder nog een vraag over een opmerking die hij maakte. De wethouder zei, alle legale zaken staan in het bestemmingsplan. Ja, dat vraag ik me eigenlijk af. Er waren heel veel zienswijzen waarin achteraf werd toegegeven dat legale zaken niet in het plan waren opgenomen. Ja, dat waren dan wel oplettende burgers die in de pen geklommen zijn. Maar mijn vraag die naar gaande, nu die minder oplettende burger die achteraf tot ontdekking komt dat het plan niet klopt en dat hij toch vergunning heeft. Hè. Het gaat dus echt om zaken die met bouwvergunning tot stand gekomen zijn. Hoe gaan we daarmee om? Kan dat dan ook inderdaad via ambtshalve wijzigingen worden gecorrigeerd of is dat weer een hele affaire die dan daarna verbonden is? En dan ook nog wat betreft die fysieke, of zeg maar wat waarneming betreft, waar ik in de wandelgang al eens een keer over gevraagd heb, het wel of niet aanwezig zijn van bijvoorbeeld beken. Hoe ga je daarmee om? Als op de plankaart beken staan aangegeven en ze zijn er feitelijk niet. Is dat ook iets wat door de raad moet worden vastgesteld of is dat een ambtshalve wijziging? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik zou daar graag nog een antwoord op willen hebben. Als dat enigszins mogelijk is.
Nee, ik denk heeft even een opmerking.
Ik wil toch gewoon mijn tweede termijn doen als dat mag, voorzitter. Ik wil niet reageren in ieder geval.
Ik vind het wel prettig om in de tweede termijn 1-op-1 te reageren, want dat verhoogt de discussievreugde. Dus eerst even het antwoord op de vraag van de heer Medendorp.
Ja, voorzitter, misschien is het goed dat mijn ambtelijke ondersteuning daar het woord mag voeren. Als je daartoe staat.
Want
ja?
Dat kan hij heel erg goed.
De vraag van meneer Medendorp inderdaad. Alle legale zaken staan in het plan, geeft de wethouder aan. Dat is in principe zo. U geeft aan, er zijn oplettende burgers die klimmen in de pen en er worden toch zaken geconstateerd die schijnbaar over het hoofd zijn gezien. Vooralsnog is het zo dat we er nu van uitgaan met die oplettende burgers samen dat alles wat legaal is in het plan is opgenomen. Op het moment dat het niet is gebeurd en een burger komt te zijner tijd met een opmerking van, ja maar meneer, dit klopt niet, beeld en de balie in eerste instantie. Nou, dan zien wij gewoon in ons bouwarchief dat er inderdaad sprake is van een legale situatie en dan zal daar ter plaatse worden aangegeven. Ja, u heeft gelijk, het is legaal tot stand gekomen, dus ja, het mag er blijven staan en het mag ook binnen de erfverbouwingsregeling die verruimd is worden gewijzigd, op welke manier dan ook. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is op het eerste deel van de vraag. Zaken die op de plankaart staan, u noemde specifiek de duinrellen. die feitelijk niet aanwezig zijn. In de toelichting wordt bij mij weten aandacht besteed aan plaatsen waarin het verleden duinrellen hebben gelopen, die nu weer zijn verdwenen. Duinrellen zijn voor dit gebied, sterker nog voor heel West-Europa, echt uniek, de duinrellen die we in dit gebied kennen. Plekken waar vroeger duinrellen liepen, kunnen in de toekomst eventueel, allemaal op basis van vrijwilligheid, weer duinrellen terugkomen. Vandaar die bestemming daarop is gelegd. Wordt in de toelichting aandacht aan besteed. En waarom is dat gedaan? De essentie van de hele natuurbescherming is juist de potentie. Dus de potentie ligt er op die locaties, vandaar dat ze zijn opgenomen.
Mag ik
Groot? Mag ik nog even een vraag? Oh, sorry, meneer Groot. Ja, gaat uw gang hoor.
Mag ik er even op reageren? Met name duinrellen en duinbeken, die zijn dynamisch. Die zijn anderhalf, twee generaties terug zijn die gegraven om het land af te wateren. En die horen in principe eigenlijk niet statisch te zijn. Want dan hebben ze niet de functie die ze, als je vanuit de geschiedenis kijkt, horen te hebben. Dus nu zeggen van, omdat hij daar loopt, moet hij daar altijd blijven, is eigenlijk strijdig. Met de functie en met de natuurwaarde die je hoort te hebben.
Ja, ik wil de woorden van de heer Groot even onderstrepen, want het was perceelscheiding, maar dus op een gegeven moment die duinbeken vaak uit ontstonden. He, want je hebt een verval vanuit de duinen van ongeveer naar de polder van ongeveer 3,5 meter. En doordat je dus ook voortdurend eigendommen verschuift, dan krijg je ook hele andere verhoudingen. En je hebt wel specifiek een aantal duinbeken die echt rechtstreeks uit de duinen vandaan komen. Kijk, daar valt niet aan te tornen. Maar ik heb het dus dan speciaal over die duinbeken die op de kaart getekend staan en eigenlijk niet meer als zodanig functioneren.
En ze hebben natuurlijk een afwaterende functie die bij verschillende grondwaterstanden verschillende keren op een andere manier gebruikt wordt.
Veel plezier. Ik constateer dat meneer Medendorp het heeft over perceelscheiding. Meneer Groot die praat echt vanuit het Egmonds in mijn ogen. De duinrellen die door de diverse bollenboeren worden gebruikt. Maar nogmaals, de duinrellen die zijn aangegeven op de plankaart omdat ze daar in het verleden liepen. Soms vanuit de duinen echt daadwerkelijk komend, dan wel door iemand gegraven. Nou, ik ben het in dat opzicht met meneer Groot eens, dat als ze ooit in het verleden gegraven zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat we in de toekomst wel ergens anders willen neerleggen. Maar de plekken waar ze altijd hebben gelopen in het verleden, zijn toch wel die plekken. En de potentie ligt daar en niemand is gedwongen om hem terug te leggen. Het mag alleen. En met het opleggen van de bestemming wordt dat vergemakkelijkt.
Sommige mensen tevreden knikken en anderen die weten het nog niet helemaal. Meneer Medendorp, is dat dan een voldoende antwoord?
Ik kan er wel mee leven, alleen ik wil ooit nog wel eens discussiëren over wat nou een duinbeek is. Is dat een slootje wat tussen twee weilanden in ligt en wat toevallig in die richting van die polder loopt? Of is dat iets wat rechtstreeks uit de duin vandaan komt? En daar ligt volgens mij de kern van het...
Die discussie hebben we al heel lang gevoerd, waarschijnlijk was u er toen niet bij. De heer Van der Leij, die gaat uitleg geven.
Een opmerking maken. We hebben vorige week een presentatieavond gehad voor de gemeenteraad van Bergen, Castricum en Heilo over het waterplan. En daarin is bijvoorbeeld aangegeven dat het waterbezwaar in deze gebieden nogal groot is. Dus dat we nogal wat met tekort aan water zitten, te afvoerend water om het zo maar te zeggen, waterberging. En daarin is gezegd dat eigenlijk alles wat nu onder de keur valt, en veel duinrellen valt onder de keur, eigenlijk ten alle tijde gehandhaafd zouden moeten worden en zelfs zouden moeten worden uitgebreid om ons hier droog te houden voldoende, om droge voeten te houden in dit gebied. Met andere woorden, dus de duinbeetjes die nu, zoals u ze noemt, er niet meer zijn en nog wel uit het verleden, zijn waarschijnlijk ooit of niet onder de keur gevallen of zijn inderdaad verdwenen zonder dat iemand er oog voor had. Maar ik heb begrepen dat het waterschap nogal... zeer gaat opletten dat niet allemaal duinbeken en sloten in dit gebied gaan verdwijnen.
Zo helder als het water in een duinbeek. De heer Rietbrink.
Ja, heel kort meneer de voorzitter. Ik heb de wethouder in een vrij laat in zijn beantwoording horen zeggen dat iets zijn eerste toezegging was. Nou had ik de indruk dat er naar aanleiding van de opmerking van de heer Groot over zeg maar de relatie tussen handhaving en wanneer gedoog je dat wel of niet. Wat is daar voor jurisprudentie over? Dat er ook een toezegging over was gedaan, maar ik denk dat die als zodanig nog niet genoteerd is. Even zeg maar in de tweede termijn of dat nou een toezegging is of niet en of we die informatie krijgen voor de raad. De tweede vraag gaat ook over een, al dan niet een toezegging. Dat gaat over die doorkijk. Is me ook niet helemaal duidelijk of we daar nou nog aanvullende informatie over krijgen. Lijkt me toch wel van belang. En het derde punt gaat over de gelijke monniken. En of die nou wel of niet bestaan, zal ik maar even zeggen. Nou, ik zal het niet al te filosofisch maken, maar... Het is uit het hart gegrepen dat er geen gelijke monniken zijn. Misschien wel gelijke kappen trouwens, maar goed, laten we die discussie op een ander moment voeren. Het gaat over het doopsgezind broederschapshuis en dat gaat namelijk over precedentwerking. Ik heb de beantwoording van de wethouder goed gelezen en ook naar zijn antwoord geluisterd. En in de beantwoording staat dat het broederschapshuis niet dusdanig anders is als andere recreatieve bedrijven. Dat betekent dus dat er wel iets anders is. Dat andere, dat zit volgens de beantwoording in de doelstelling, maar niet in het gebruik. Volgens mij, ik denk dat dat een correcte weergave is van wat er staat. Mijn vraag is dat of het niet zo kan zijn dat door de doelstelling het gebruik anders zou kunnen zijn. Dat is volgens mij namelijk de situatie daar. En dan zou je ook het verschil kunnen maken zonder dat er sprake is van precedentwerking. Ik weet niet of dat heel omzichtig is geformuleerd, maar ik heb het geprobeerd zo duidelijk mogelijk te doen.
Ja, ik ben het met u eens dat ik dat onderscheid scherp heb willen maken, hoe moeilijk dat ook is. Namelijk het planologisch bestaan van het broederschaphuis met al zijn bebouwing en datgene wat er plaatsvindt, namelijk de functie van het... in planologisch is het een recreatiebedrijf, punt. Verder kan ik daar ook niks toe of afdoen, want dat is nou eenmaal wat je in de planologie met elkaar regelt. Dat is de bestemming. En dan gebeurt er iets in. Nou, bij Scorewald bijvoorbeeld, om als voorbeeld te noemen, gebeurt er heel iets anders in een woonhuis, want het heette daar ook gewoon woonhuizen, dan in een normaal woonhuis. Maar planologisch blijft het een woonhuis. En zo moet ik die redenering ook op dit perceel overeind houden. Niet gekunsteld, ik doe dat niet gekunsteld, ik heb dat echt afgewogen. Dat hebben we gedaan namelijk bij de bouwaanvraag. Wat is er nou zo heel specifiek aan de functie wat rechtvaardigt dat er een tweede bedrijfswoning komt? En dat kan ik niet boven water krijgen.
Nou wil ik toch even terugkomen, want in de beantwoording staat letterlijk dat de doelstelling, daar zijn we het denk ik over eens, dat kan wel uniek zijn, et cetera, maar... schrijft u dan zelf, het recreatief gebruik wijkt niet af van andere recreatieve bedrijven. En bij die vaststelling, daar kun je volgens mij vraagtekens bij zetten. Dus dat het een recreatief bedrijf is, daar zijn we het over eens volgens mij. Maar de vraag is of het gebruik niet dusdanig verschillend is van andere recreatieve bedrijven, dat je toch een uitzondering kunt maken. En daar snap ik de beantwoording niet helemaal.
Nee, omdat ik dat niet helder kan aangeven wat dan het verschil is, wat rechtvaardigt dat je een tweede dienstwoning nodig hebt.
Maar als dat wel aangegeven zou kunnen worden, dus als je aan kunt geven waarin het gebruik dusdanig verschillend is van andere recreatiebedrijven, dan zou je dat wel kunnen overwegen.
Dat kan, natuurlijk, daarom zeg ik ook, ik heb geprobeerd die twee dingen te scheiden, helder te maken waarom het gaat. En als er informatie is, of extra aanvullende informatie is, die mij de overtuiging geven dat een tweede bedrijfswoning op basis van andere dan planologische gronden noodzakelijk is, dan moet ik dat natuurlijk heroverwegen. Dat kan niet anders.
Je mededoor.
Maar er zijn meer bedrijven in Schorel die op een andere wijze werken. Rebos is zo'n voorbeeld aan de Herenweg. Daar gelden ook de normen voor een recreatief bedrijf. Niet meer dan dat.
Ja, ik wil wat dat betreft nog wel even olie op het vuur gooien. Op enig moment in het verleden, toen het wat minder ging, is het doopsgezinsbroedershuis, broederschapshuis, heeft te koop gestaan. Even losgezien van de ideale functie die het heeft. Daar had een koper kunnen komen die daar een recreatief bedrijf wilde uitoefenen. En niet tegenstaande dat hoor. Ik bedoel, ik zou, als het dus tot de stemming zou komen, niet tegen zijn dat er een tweede bedrijfswoning op het perceel zou worden gerealiseerd. Maar dat even terzijde.
Heer Van Leij.
Ja, maar ik meen, daar gaat het nou juist om. Heeft u daar dan beleidsmatige regels voor, zodat u dat kunt afwegen en dat het ook helder is? Dus ik kan met de heer Hiebrink heel ver meegaan dat je in recreatiebedrijven ook veel bijzonderheden, dus veel bijzonderingen hebt, waaruit blijkt dat een recreatiebedrijf misschien wel 3, 4, 5 bedrijfswoningen nodig heeft, om wat voor reden dan ook. Als het daar, ik kan me het voorstellen, straks met gehandicapten, weet ik hoe dat gaat allemaal, dat weet ik niet. En daar is de heer Wiebring naar op zoek volgens mij, naar hoe je dus het ene recreatiebedrijf toch iets anders kan geven dan het andere. En ik hoor u niet zoeken naar de argumenten. U zegt, ik kan me dat wel voorstellen, een tweede bedrijfswoning. Maar daar moet u wel goed over nadenken dat u dat niet zomaar even doet.
Nee, maar ik ben het ook niet van plan om dat zomaar even te doen, hoor.
Vraag is alleen, gaan we het nu in het bestemmingsplan vastleggen of gaan we het straks met een wijzigingsbesluit doen?
Ik chargeer me er alleen maar een beetje.
Mevrouw de Ruiter.
Nou, maar dat wijzigingsbesluit, die weg is ons eigenlijk al afgesneden door de wethouder. Die heeft gezegd, nee, we hebben daar al onderhandelingen over gehad, over die bouwvergunning. Die hebben we dus gewoon principieel afgewezen in vroegere tijden. Dus dan denk ik niet dat we daar nog verder mee komen. Dus ik denk wel dat als we die discussie voeren, dat we hem nu moeten voeren.
Nee, daar heb ik toch een andere mening over. Want de Rietbrink die doet namelijk de suggestie om argumenten boven tafel te halen die mij, en dan zeg ik ook wij, de ambtelijke organisatie, ervan overtuigen dat je hier een ander standpunt moet innemen. En die argumenten heb ik nog steeds nooit en nimmer gehoord. Dat is ook de reden waarom we de principeverzoek hebben afgewezen. De rechter zegt ook altijd, heeft u nieuwe informatie? Ja, dan wil ik heroverwegen. Heeft u geen nieuwe informatie? Zaak gesloten.
En informatie is nu nog niet boven water te krijgen?
Nee, ik heb alleen geprobeerd scherp te krijgen. Volgens mij is dat nu scherp. Op welk punt je dan het verschil zou moeten maken? En er staat iets in de beantwoording van de wethouder, namelijk dat het recreatief gebruik van het doopsgezind broederschapshuis niets afwijkt van andere recreatiebedrijven. Daar heb ik mijn vraagtekens bij. Dat ga ik niet nu uit beargumenteren, maar die informatie moet dan inderdaad op tafel komen en dan kunnen we er volgens mij over discussiëren. Maar ik ben het wel met de wethouder eens dat je dat dan wel moet kunnen aantonen. En ik neem aan dat daar goed naar gekeken is, dus dat zullen we zeker niet lichtzinnig op tafel leggen. Maar dat is volgens mij wel de ingang om daar nog eens naar te kijken in ieder geval. In ieder geval voor ons is dat de ingang.
Maar wie moet dan dat kijken? Betekent dus ook dat als je dit bestemmingsplan hebt vastgesteld, dat er gewoon met een bouwaanvraag weer overwogen kan worden.
Ik voel het eer als demonstrandum. Wie mag ik nog het woord geven in de tweede termijn? Mevrouw de Ruiter.
Ja, ik wil toch wel even een paar opmerkingen maken. Luisterend naar de discussie. Het is natuurlijk zo dat we inderdaad laat aankomen met bepaalde dingen. Maar wat je ooit hebt afgesproken, dat wordt nu getoetst aan de realiteit. En dus kom je nu met dingen. Je ontmoet nu dingen waarvan je zegt, dit kan niet. Je kunt niet, in onze perceptie althans, 40, 50 jaar iets gedogen en het dan alsnog niet legaliseren. Als je na 60 jaar voor het eerst weer een bestemmingsplan maakt met elkaar, dan moet je toch kijken wat er ooit zo lang gedoogd is. Volgens mij is er een wettelijke termijnplicht van 20 jaar. Na 20 jaar verjaart iets.
Mijn informatie is 2 keer een bestemmingsplanperiode en dat is juridisch 10 jaar.
Ja, dus 20 jaar, dus daar zijn we met elkaar eens. Na 20 jaar is iets wat is gewoon eigenlijk gelegaliseerd. Dus ik denk dat we op die manier toch naar bepaalde dingen moeten gaan kijken. En ik zou willen vragen of de wethouder dat ook even wil uitzoeken voor ons en ons daarover wil berichten. De Engelsen zeggen het zo mooi, de proef is in de pudding. En dat maken we dus nu echt mee met elkaar. En ik kan me voorstellen, over de eating, sorry, de proef is, ja, sorry. De proef in de pudding is in de eating. Maar dat maken we dus met elkaar nu mee. En dus dat wilde ik eigenlijk even kwijt.
Heb ik een vraag nu, want u zegt van, u heeft een aantal voorbeelden, of misschien 1 voorbeeld, weet ik niet, een aantal voorbeelden. Want met welke opdracht stuurt u de wethouder naar huis? Moet u het hele bestemmingsplan daarop gaan screenen? Of heeft u een aantal voorbeelden? Denk ik, noemt u dan een paar voorbeelden, die hoeven dan niet dekkend te zijn. Maar zoals ik het nu beluister van u, stuurt u de wethouder naar huis en hij gaat aan mij informatie aandragen van het hele bestemmingsplan met alle dingen die ouder dan 20 jaar en gedoogd zijn. Nee. Zo heb ik het begrepen. Zo vertelt u het mij in ieder geval.
Hoe ga ik het niet doen?
Dat begrijp ik ook, maar ik geloof dat we zo'n geval als bij Herenweg 198 in mijn perceptie.
Dan heb ik liever dat u met een staatje komt waarvan u vindt dat die langer zijn dan 20 jaar, die u bekend zijn, Maar ik voel heel veel voor uw algemene opmerking dat de wethouder teruggaat en het ons allemaal laat zien hoor. Daar voel ik heel veel voor, maar daar wil ik graag uw meerderheid voor.
Nee, de vraagstelling begon met, is er jurisprudentie, ook in de nieuwe manier waarop we bestemmingsplannen vaststellen, die zegt hoe je in dat soort zaken moet handelen. En op het moment dat die jurisprudentie er is en de portefeuillehouder tot de conclusie zou komen dat die kennis van die jurisprudentie niet meegenomen heeft bij het vaststellen van dit bestemmingsplan, dan neem ik althans aan dat hij dat aan ons voorlegt, hoe hij met die situatie om moet gaan. Dus dan draaien we het niet om. Hoe gaat u met A en B en C om? Nee, hoe gaat u er mee om? Dat ik dat uit dat vertrekpunt, als dat al zo is, niet meegenomen heb. Want dan hebben we grote heren, dan gaan we goed met elkaar.
Dank u wel, meneer Groot, voor deze ondersteuning. Wat ik u toezeg, want dat moet ik nu doen, hè, formeel, is dat ik in algemene termen u zal berichten over wat er juridisch stand houdt. Want u roept 20 jaar, in mijn ogen bestaat het helemaal niet. Dat is wel leuk voor een stukje groen, wat je bij je tuin getrokken hebt en na 20 jaar verjaard. Maar in een bestemmingsplanprocedure geldt dat niet. Maar laat ik niet vooruitlopen op alle waarheden of onwaarheden. U krijgt een antwoord in zijn algemene termen wat je in een bestemmingsplanprocedure juridisch kan standhouden. Als het gaat om verjaring, hè, dus in de tijd teruggeplaatst. Daar krijgt u antwoord en meer niet. En als blijkt daaruit dat u met z'n allen moet heroverwegen over de wijze waarop dit bestemmingsplan tot stand is gekomen, dat is aan u. Ik zal u in ieder geval daarvoor de ingrediënten aanreiken. En als die negatief zijn, is het negatief.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, even voor de duidelijkheid, voor het verslag en de toezeggingen die er gedaan zijn. Ik had als eerste toezeggingen genoteerd, dus toezeggingen richting meneer Groot, dat de wethouder zou komen met jurisprudentie of informatie, wat de gevolgen zouden zijn eventueel van het achter de wegen blijven van handhavingsacties. Hè? Of je illegale situaties door het uitblijven van handhaving legaal zouden worden. Volgens mij was dat toezegging 1. De laatste toezegging is volgens mij een iets andere. Want dan zegt u komt met meer informatie wanneer is er sprake van verjaring. En mijn vraag is of ik het zo goed genoteerd heb.
Deze beide vragen die zullen dan gecombineerd worden, want het is nagenoeg hetzelfde. Als je kijkt naar de wettelijke teksten, dan is het nagenoeg hetzelfde.
Heer Van der Leij.
Ja, dat was even aan de overkant werd het ook gezegd door de wethouder, ik heb het ook zo opgeschreven. Die zei op een gegeven moment, alle legale zaken staan in dit bestemmingsplan. Toen dacht ik, nou, dat is een uitspraak die staat. En toen werd het later in de behandeling van de gemeente wat genuanceerd en toen ging het vooral over de correctie. En dat deed de heer Plezier deed dat namens de wethouder. En die zei van, ja, als er dan een bouwvergunning voor. En toen ging het vooral over de erfbebouwingszaken. Maar ik kan me voorstellen dat er veel zwaardere zaken zijn die misschien wel vergund zijn of noem maar op. En de vraag is even, kunnen alle zaken van licht tot zwaar dan via zo'n ambtelijke wijziging of bijschrijving in het bestemmingsplan, moet ik zeggen, geregeld worden? Want ik herinner u maar even aan het perceel Binnenweg 1, waar u in de beantwoording zegt dat het kadastraal gesplitst is en dat er niks is. Maar er is gewoon feitelijk een woning bijgeplaatst. Dan denk ik, hoe gaat u dit straks legaliseren? Als voorbeeld, dat is naar mijn oordeel wat zwaarder geval dan een klein schuurtje of zo, wat even groter is geworden dan mocht of zo. Dus daar gaat het mij dus om van wat is legaal en hoe gaat u dat dan corrigeren. Dat is even, en daarnaast heb ik al aangekondigd in de eerste termijn dat ik na mijn reacties op de zienswijze nog door de plankaarten ben gelopen. En ik heb daar een groot aantal dingen opgemerkt, vragen en opmerkingen heb ik afgelopen vrijdag naar u toegestuurd. En dat is niet naar de overige raadleden gegaan of commissieleden gegaan. Daar zat ook dat stukje bij, dat heb ik dan vanavond wel gedaan. Ook een stukje over die bebouwingspercentage van de recreatieterreinen. Ik zou willen voorstellen dat ik mijn vragen die gedeeltelijk technisch, maar niet allemaal technisch van aard waren, of u die alsnog wilt verspreiden naar de commissieleden. En mijn vraag is van, gaat u ze nog beantwoorden voor 21 april?
Het laatste ja. Het was vrijdagmiddag, dus er is in het weekend gewerkt om even te screenen. of er binnen deze vragen nog zaken lagen die voor vanavond van cruciaal belang waren. Nou, dat was niet zo, want u heeft het belangrijkste onderdeel, dit percentage, er even uitgelicht. Dus als had ik het gedaan, want dat hadden we al met elkaar afgesproken. U krijgt het antwoord op. Dat antwoord krijgen alle commissieleden overigens, met de vragen erbij. En daar waar ambtelijke correcties noodzakelijk zijn, omdat u omissies op de plankaart ontdekt, dan zullen we dat ook voorstellen. Dat kan ook meteen in de raadsvergadering met één hamerslag meegenomen worden. Want als er bloed uitvloeit, dan is het geen ambtelijke wijziging. En dan hebben we een ander probleem. Dan kan je het alleen nog maar via amendement oplossen. Maar dat ziet u wel in de beantwoording van de vragen. Ja, ik hou overeind dat alle legale zaken in bestemmingsplan staan. Want als wij het niet weten, dan kan ik me daar ook niet... Dan zou ik nooit kunnen zeggen dat we het bestemmingsplan vaststellen. Want naar waarheid opgemaakt, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat is dan de term die we eronder moeten zetten. Het is naar waarheid opgemaakt en alle legale zaken staan erin. En als ze er niet in staan... En er is wel een wettelijke grond voor, bijvoorbeeld een vergunde verlening of wat dan ook, dan is het natuurlijk buiten kijf dat je dat opneemt. Op welke wijze, dat doet er me eigenlijk niet zoveel toe. Al moet ik er voor 100 keer voor naar de raad, dan gebeurt het. Want vergund is vergund, klaar. En wij laten de bestemmingsplankaarten door externe maken, want wij kunnen dat helemaal niet zelf. We hebben ook helemaal geen tijd voor. En natuurlijk vinden er daar dingen plaats die... Ja, niet conform de werkelijkheid zijn, dat kan. Er kan iets verdwenen zijn, hè, en er nog een bouwrecht liggen, bijvoorbeeld. Nou, dat zie je niet in de werkelijkheid, wordt ook niet gefotografeerd, wordt niet waargenomen. En als iemand later komt met, hé, ik heb nog een bouwrecht, en het is in het dossier ook bekend, nou, dan wordt het bouwrecht ook vergund, klaar. Daar steek ik mijn handen voor in het vuur. Nou, moet ik 100 keer naar de raad, dat is helemaal niet erg. Want vergund is vergund. En het is ook geen discussie dan. Het is gewoon een hamerstuk. Want dit moeten we rechtzetten. Ja. Maar goed, u krijgt, dat zeg ik volgende week, uitgebreid te horen hoe wij straks met de nieuwe wet WRO omgaan. En dit is daar een onderdeel van.
Nee, moet even heel kort doen. Omdat natuurlijk in het verleden zijn een aantal zienswijzen ingediend van woningen die in de jaren 50 of in de jaren 30 verdwenen zijn. Snap je? En ik denk dat moeten we niet nog een keer hebben.
Hartelijk dank, heer Akman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb expres eventjes niet meegedaan in de discussie, omdat ik alles, zoals de voorzitter zei, alles keurig op een rijtje wilde zetten voordat ik begon. En ik moet toch één ding concluderen. Als het gaat over de functie die het college heeft uitgevoerd naar hun standpunt op planologische regels, hebben ze op heel veel punten eigenlijk heel goed werk gedaan. Dat staat daarmee los van die maatschappelijke zaken waar nu die discussies over zijn. Maar als je puur kijkt op de planologische regels die we ook samen hebben afgesproken en destijds hebben gedaan, hebben ze op dat punt goed hun werk gedaan. Dus daar wil ik eigenlijk een compliment over geven, want dat is nog niet echt gebeurd. Alleen dat staat los inderdaad van die discussie. En in het begin zei u zelf, ik ben welwillend om te kijken voor die maatschappelijke discussies omtrent enkele regels die belemmerend zijn voor die maatschappelijke zaken. In hoeverre is het dan nog mogelijk om die regels aan te passen op dit bestemmingsplan? Of geldt het dan voor het bestemmingsplan over 10 jaar?
Nou, dit bestemmingsplan in het nu. Want dit bestemmingsplan gaat 10 jaar gelden. Maar in die 10 jaar wijzigt natuurlijk ook heel veel. En dat zeg ik, straks wordt het een raadsbevoegdheid om het bestemmingsplan te wijzigen. Dus in die zin liggen alle wegen open voor u als commissie en raad om te doen wat u wil.
En voor de duidelijkheid naar iedereen toe, dat geldt dus ook als deze wordt goedgekeurd. Juist dan. Op deze manier.
Als deze niet wordt goedgekeurd, dan heeft u niks. Dan heeft u nog plannen van 1937,
maar 1980 dat geldt eigenlijk dan...
en 1992 en meer niet.
Kijk, en dat geldt dan eigenlijk voor heel veel discussies die nu gevoerd zijn, die kunnen dan eigenlijk allemaal weer... opnieuw ter tafel komen met misschien zelfs een ander antwoord dan dat er nu ligt.
Het antwoord zal alleen veranderen als er nieuwe feiten worden aangedragen en anders niet.
Oké, dat wil ik voor de duidelijkheid even weten.
Hartelijk dank. Ik zie steeds meer tevredene gezichten. Ik kijk nog even rond. Allemaal uitgediscussieerd, heel tevreden. Mag ik overgaan tot de conclusie dat dit een buitengewoon bevredigende vergadering was? En ik durf niet te zeggen dat het een hamerstuk gaat worden, want u wilt natuurlijk nog even uw politieke ei kwijt in de raad.
En daarom stel ik voor er een bespreekstuk van te maken. Daar kunt u zich in vinden. Mag ik u dan hartelijk danken voor de buitengewoon heldere vergadering en vooral de publieke tribune voor hun betoonde moed om dit allemaal te blijven volgen. Ik sluit u bij de vergadering. Nou, ik vind het wel mooi zo.